Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Straks een uitgebreid gesprek met Michiel Muller, medeoprichter van Picnic. Welkom.
Ja, goedemorgen.
En het is middag altijd. Het is zo'n cruciaal moment op de dag.
Ja,
het is net na 12.
Goedemiddag dan.
Goedemiddag. En dat geldt natuurlijk ook voor mijn zakenpartner van vandaag, Marjan Ruigrok, wethouder Economie en Innovatie in Haarlemmermeer. En nog een hoop meer. Ja. Namelijk, welke terreinen beslaat jouw
wethouderschap? Verkeer en vervoer en cultuur. De mooiste portefeuilles zo bij elkaar die er zijn.
Ah, ik wil dat jou toch nog één keer helemaal horen zeggen. Fijn dat je er bent. Minder fijn zijn de laatste cijfers over de economie in de eurozone. Die druppelen allemaal binnen. En daar word je niet vrolijk van. De Franse economie krompt met bijna 14% in het tweede kwartaal en de Spaanse economie zelfs met 18,5%. Het gemiddelde van de eurozone komt uit op een min van ruim 12%. Ik praat erover door met Bert Colijn, senior econoom bij ING en ook lid van ons economenpanel. Welkom Bert.
Een goede middag Thomas.
Wil jij dit even in perspectief plaatsen? Hoe uitzonderlijk zijn deze cijfers?
Ja, dit is ontzettend uitzonderlijk. Dus de eurozone als geheel is gekrompen met 12,1%. Dat is de sterkste daling die we ooit gezien hebben, kwartaal op kwartaal, sinds dat bijgehouden wordt. En dat je veilig kan zeggen dat het sinds de Tweede Wereldoorlog is. Om dat dan in perspectief te zetten, het ene slechtste kwartaal, dat was min 3,6%. En dat was vorig kwartaal. En dat kwam ook al door de lockdown. Toen hadden we maar 2 of 2,5 week dat de economie op slot zat. En in het tweede kwartaal was dat natuurlijk heel april. In mei nog steeds. In juni hebben we natuurlijk ook nog steeds beperkende maatregelen. Dus je kan op je vingers natellen dat je dan zo'n gigantisch cijfer krijgt. En dat is dus eigenlijk voornamelijk, het is een economische daling. Maar moet je nou zeggen, van staat dan de economie, hoe slecht staat het er dan met de economie voor? Heel moeilijk dan eigenlijk te zeggen, omdat het toch een beetje een soort mechanische daling is. Ja, als mensen niet uit kunnen geven omdat de winkel op slot zit, dan krimpt de economie heel erg natuurlijk.
Maar dat heeft toch ook gevolgen voor bedrijven? Want als bedrijven vervolgens weinig verdienen, dan gaan ze failliet. En dat betekent dat er voor de economie wel schade ontstaat.
Absoluut. En mensen raken werkloos, omdat er op een gegeven moment ontslagen zullen gaan vallen. Dus er is inderdaad, het gaat uiteindelijk allemaal niet per se zo om dit hele slechte cijfer. Maar voornamelijk hoeveel langdurige schade wordt er nu aan de economie aangericht. En dat is heel belangrijk om naar te kijken. En daarbij is het, kunnen we in ieder geval zeggen dat overheden heel snel gezien hebben dat dit zo'n typisch probleem is. Merken we daarbij dat door NOW-regelingen die door heel Europa heen zijn ingevoerd, dat werkloosheid nog maar relatief weinig oploopt. En dat zorgt in ieder geval voor dat die langdurige schade mee zal vallen ten opzichte van als het niet gedaan was.
Ja, maar het geeft ook wel aan dat de cijfers die nu naar buiten komen over faillissementen, over werkloosheid, dat je die met een korreltje zout moet nemen. Want het is natuurlijk niet gezegd dat iedereen die gebruik maakt van zo'n NOW-regeling anders op straat zou komen te staan. Maar dat het nog wat banen in de lucht houdt die er feitelijk al niet meer zijn, dat staat er ook wel ongeveer vast.
Precies, dat is zo. Dus je zal, maar hoe meer je het uitspreidt, hoe minder impact het nu heeft op het herstel. Want al die mensen die nu hun inkomen behouden, die anders hun baan verloren zouden zijn, die kunnen nu wel terug naar de winkel gaan en daar met hetzelfde inkomen besteden als dat ze voor corona deden. Natuurlijk zal het consumentenvertrouwen geraakt zijn, et cetera. Maar het helpt natuurlijk het herstel wel dat die mensen hun inkomen hebben weten te behouden.
Dankjewel, Bert Colijn, senior econoom bij ING en ook lid van ons economenpanel. Tot snel.
Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
Dag, Thomas.
En waarschijnlijk ook aandachtig luisteraar van het gesprek dat hieraan vooraf ging. Ik bespeur bij Bert toch nog enig optimisme. Feit dat mensen misschien toch hun baan behouden en daardoor er een sneller herstel zou kunnen optreden. Ik zou zeggen, Kees, kom er maar in.
Ja, goed, Thomas. Hope springs eternal is een bekend Brits gezegde. Maar mijn favoriete quote is: hoop en realiteit zijn geen synoniemen. Onthoud dat, Thomas. Hoop en realiteit zijn geen synoniemen. Nee, ja. Kijk, dat is mijn verhaal van het begin af aan al. Op het moment dat het even duurt en we gaan het daarna weer normaal doen, dan kan de schade beperkt blijven. Maar hoe langer dat even duurt voordat we normaal gaan doen, hoe groter de schade wordt. En dan gaan dingen kapot in de tussentijd. Ieder bedrijf wat uit. Ik heb de production distributieketen. Dus als ergens een bedrijf eruit valt, krijgen de leveranciers problemen. Misschien. Of de afnemers. En de schuldenposities. Ja, en wat denk je bijvoorbeeld met de auto-industrie? Die maken nou ontzettend veel minder auto's. Dus je kunt er rustig van uitgaan dat de toeleveranciers in de auto-industrie het moeilijk gaan krijgen. Vliegtuigen worden gewoon niet meer, in essentie veel minder gemaakt. Dus op alle mogelijke plaatsen gaat het in die production distributieketens mis. En dan krijg je natuurlijk ook nog, via de afgelopen weken ben ik daar met enige regelmaat op teruggekomen, het verhaal van vertrouwen van het publiek. We weten allemaal, of je kunt weten, dat een behoorlijk deel van het publiek, ja, die zijn bang gemaakt. Die zijn bang geworden door alle verhalen over dat coronavirus en nu ook weer die besmettingen. Die gaan niet lekker naar buiten, die gaan niet lekker besteden, die gaan niet lekker doen. Als ze het al mogen, want die anderhalve meter economie met dat verhaal gaat ook gewoon door. En er zijn bedrijven in de hospitality sector die daarmee kunnen leven, maar dat zijn er heel weinig. Dus voor heel veel bedrijven wordt het allemaal moeilijk. Dus ja, ik hoop ook dat het binnenkort allemaal veel beter gaat, maar de voorlopige indicaties, dat daar totaal, maar ook helemaal geen enkel sprake van is.
Het idee van die NOW-regelingen bijvoorbeeld en van al die steunpakketten was natuurlijk wel, we gaan proberen om zoveel mogelijk in stand te houden.
Want jij denkt toch, maar mensen kijken toch om zich heen, Thomas. Jij bent een ondernemer. Jij ziet dan op een gegeven moment dit verhaal van min 12. Ga je investeren? Ja, je investeert geen euro meer. Gewoon nul. Ga je niet kijken bij je personeel van, nou, wie hebben we nodig? Nou, die mogen natuurlijk altijd blijven. Wie hebben we niet nodig? Nou, er zijn nogal wat mensen in Nederland, Thomas, kan ik je vertellen, in bedrijven, dat weet je zelf ook, wiens bijdrage erg gewaardeerd wordt, maar zonder wie we ook wel verder kunnen. Alle leuke dingen, de consultants, de trainers, de coaches, it's not gonna happen. Dus je kunt wel mensen aan de praat houden, maar al die mensen die zzp's en freelance zijn, denk ook van, trainers, coaches, consultants, al wat iets meer zijn. Jongens, wij gaan het ook even heel rustig aan doen. Want onze inkomsten staan voorlopig even onder druk. Dat is toch geen herstelverhaal. Nog los van het feit wat er buiten ons eigen land gebeurt. Om het daar maar niet eens over.
Ik wil dan ook nog even over dit land hebben, inderdaad. Want ik begrijp jouw punt. Mensen gaan niet graag naar buiten. Mensen geven hun geld niet uit. Maar tegelijkertijd komen er wel cijfers naar buiten, Kees, van het CBS over de omzet van de detailhandel vorige maand. 10% hoger dan dezelfde maand, een jaar geleden. Hoe verklaar je dat dan?
Omdat we natuurlijk een paar maanden helemaal binnen hebben gezeten. Kijk, een lockdown. April was natuurlijk een desastreuze maand. En we blijven wel kopen. De meerderheid van Nederland, een aantal denkt van, er is niks aan de hand. Een gedeelte is, we moeten opletten. En een gedeelte is banger. Maar macro-economisch, je moet je niet concentreren op de mensen voor wie niks aan de hand is. Je moet je concentreren op het grote geheel. Dat is de macro-economie. En als 20-30% bevolking het rustig aan gaat doen, dan is dat macro-economisch, voor de groeicijfers of de krimpcijfers, een belangrijke factor.
Dan gaan we naar een continent dat ook in de greep is van die krimp, ook in de greep van het virus. Want je zei het al, die besmettingen nemen weer toe, daar gaan mensen op reageren. De Verenigde Staten, tweede kwartaal, de cijfers.
Ja, dat is ook wel ingewikkeld, want de Amerikanen rapporteren anders dan wij. Er zijn allerlei getallen in omloop gekomen, min 33%. De economie is natuurlijk niet met 1/3 gekrompen. Dat is het getal, als je het op jaarbasis uitrekent. Als het hele jaar zo blijft, dan gaan we op 33% uitkomen. Maar je kunt rekenen van kwartaal op kwartaal, van kwartaal 2 op kwartaal 1. Dat is wat wij in Europa doen. Je kunt rekenen van kwartaal 2 2020 op kwartaal 2 2019. Allerlei varianten. Maar als je het een beetje vergelijkbaar wil maken met Europese cijfers, is de Amerikaanse economie met een procentje of 10 gekrompen ten opzichte van het eerste kwartaal. Nou, het zou je niet verbazen, aan de maakkant en de eet- en drinkkant, daar is niet zo heel veel gebeurd. De dienstenkant heeft een onzagwekkende beuk gekregen, niet verrassend. De inkomensontwikkeling was fantastisch. En dat heeft alles te maken met dat steunprogramma van de overheid. En de bestedingen stonden natuurlijk zwaar onder druk, onder het motto lockdowns, bestedingsbeperking en angst. Dus ja, ook in de VS, dit was geloof ik een all-time worst resultaat. Iets in de 30 jaar hebben ze misschien een keer meegemaakt, maar daarna niet meer. Maar ook in de VS speelt het herstelverhaal. Wat is er aan het gebeuren in juli? Wat kan er gaan gebeuren in juli, augustus, september? En dan kijk ik al een tijdje lang naar de arbeidsmarkt. Het aantal uitkeringen. Ja, Thomas, het aantal uitkeringen wordt heel langzaam en zeker wel iets minder. Op dit moment 30 miljoen mensen. Dat is tegen de 20% van de totale Amerikaanse beroepsbevolking. Maar als je gewoon kijkt naar de. Die bestaat uit twee groepen. De mensen met een vaste baan die ontslagen zijn. En de ZZP'ers en freelancers die gewoon tijdelijke steunmaatregelen krijgen. Maar in dat vaste baancircuit neemt het aantal banen nog steeds af. Het aantal mensen die ontslagen wordt, daar is het groot aan de bijkant. Dat klinkt niet als een herstelverhaal, om het maar eens verlichter te formuleren. En ook in de VS, investeren doen we niet meer. Bang zijn doen we wel, anderhalve meter economie. Het gaat in het derde kwartaal ongetwijfeld wat minder slecht zijn, want daar praten we dan over, dan in het tweede kwartaal. Denk ik dan eigenlijk nog wel, maar van echt een duidelijk herstel. Ik geloof er echt helemaal niks van. Dan moet er in termen van vertrouwen en dan moet onderricht gewoon heel veel ten positieve veranderen, wat gewoon niet aan het gebeuren is.
Het is ook wel gek, hè? Wij hebben het over dit soort percentages. 10% eraf, 12%, 18%. En niemand staat erbij te kijken. Ik zag de cijfers over het derde kwartaal van 2019. Vierde kwartaal 2019. 0,3 in de plus, 0,7 in de plus. En dan bam! 12% eraf.
Kijk, iedereen begrijpt wel dat als je de economie op slot zet met die lockdowns en bewegingsbeperkingen, dat het groot wordt. Ja, hoe groot precies, dat weten we niet. En je moet je ook wel realiseren in Nederland, bijvoorbeeld, er is een hele groep mensen die niks merkt. Als je bij de overheid werkt, bij het onderwijs of in de zorg, dan is de 25e, komen gewoon jouw centjes binnen. En volgende maand weer. Het is natuurlijk de particuliere sector waar alle pijn geleden wordt. Waar de consequenties, als je gewoon in de overheid zorg, dan ben je misschien een beetje bang. Maar jij merkt er niks van, want alles gaat gewoon door. Het is het hele grote deel van de particuliere sector in het bedrijfsleven waar geprobeerd wordt de klappen vooruit te schuiven. Ja, Thomas, dat gaat gewoon niet gebeuren. Het wordt wel vooruitgeschoven, maar je wint tijd, maar je lost niks op. Het oplossen is gewoon normaal doen. En daar zijn we nog heel ver vandaan.
Wij schuiven onze gesprekken ook heel even op. Niet te lang, hè? Maandag spreek ik je weer. Tot dan.
Tot maandag, Thomas.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Michiel Muller, medeoprichter van Picnic. Corné van Zijl van Actiam, beursanalist met dienst vandaag. En mijn zakenpartner is Marja Ruig, ook wethouder in Haarlemmermeer. Welkom allen. Michiel, jij had al iets bedacht, maar jij hoorde net in het bulletin ook nieuws over plaknachten. Ben je nog van gedachten veranderd? Kun je daar
ook een beetje inhakend op wat Kees zegt. Kijk, het staat of valt natuurlijk allemaal met hoe snel we hier een oplossing voor vinden. En dat virus terug te dringen, of op een vaccin of anderszins. En inderdaad, de hele wereld staat in brand, maar we kunnen het er ook nog over plaknachten hebben. Dus er is nog een deel ook van de bevolking die er eigenlijk nog weinig last van heeft.
En een ander deel van de bevolking heeft wel last gehad van dat coronavirus. Eén van hen is Boris Johnson.
Ja, die heeft dus blijkbaar is hij erachter gekomen toen hij in het ziekenhuis was dat hij iets overgewicht had en dat het toch niet zo gezond was. En die heeft nu ook vanuit de overheid aangekondigd dat ze iets gaan doen aan ongezonde voeding of aan meer bewegen en dat soort zaken. En dat is toch wel grappig dat je dan zelf die ervaring blijkbaar moet hebben in het ziekenhuis om erachter te komen dat het misschien toch wel handig was ook wat eerder.
Vind jij dat er in dit soort gevallen ook een beetje op de persoon gespeeld mag worden? Ik kom ook commentaren tegen over Hubert Bruls, die van het Veiligheidsberaad is, die ook overgewicht heeft. De minister van Volksgezondheid in België, Vlaanderen, die ook al heeft gezegd, ik heb overgewicht en ik heb de strijd inmiddels opgegeven. Wat vind je dat van het feit dat die mensen nu voor een deel beleid bepalen? Maakt dat wat uit wat jou betreft?
Nou, blijkbaar bij Boris Johnson heeft het dus geholpen. Want die is dus opeens wakker geworden. Dus die gaat er iets aan doen. Nee, ik denk dat individuele gevallen heeft niet zoveel zin. Het heeft natuurlijk wel zin om te kijken naar wat doet overbevolking. Overgewicht. En wat doet ongezond eten. Kijk, wij zijn natuurlijk met Picnic ook daarmee bezig. Om ervoor te zorgen dat we veel informatie geven. Veel gezonde producten aanprijzen enzovoorts. Dus daar is best wel wat aan te doen. Maar het moet natuurlijk wel van belangrijk deel uit de mensen zelf komen.
Maar je hebt toch liever volle winkelwagentjes, om het maar zo te zeggen. Als mensen lekker veel willen kopen, dan mogen ze dat toch doen?
Ja, zeker. Ik bedoel, het is helemaal niet zo dat wij geen ongezonde producten zouden verkopen. Maar je kunt natuurlijk wel wat doen aan het promoten, hoe wij onze maaltijden samenstellen. Daar gaat het om. Zelf koken, veel vers gebruiken is toch beter.
Marja, Kees had het net ook over mensen die zich weer normaal gaan gedragen. Dat is nog niet voor iedereen op dit moment aan de orde, begrijp ik.
Nee, mijn nieuws van de dag zag ik vandaag in verschillende media. Een onderzoek waaruit blijkt dat de helft van de 55-plussers dit jaar niet op vakantie gaat.
Je mag dus wel even zeggen van wie dat onderzoek is, hoor.
Oh ja, dat is een heel goed onderzoeksbureau. Marktonderzoekbureau Ruigrok Netpanel heeft dat gedaan. En vandaag kwam dat dus naar buiten. En dan zie je dat er dus inderdaad een hele grote groep is. van die 55-plussers die zeggen, nou weet je, we slaan even over. En van de mensen die wel gaan, die blijven dan of in Nederland of gaan niet al te ver de grens over. Nou, wij hebben zelf ook een weekje vakantie gehouden in onze eigen gemeente. Vorige keer had ik al een mooi promotieverhaaltje gehouden. Nou, dat is hartstikke leuk. Met op de fiets met je koffertje in het fietsbakje door de Schipholtunnel. Er is een fietstunnel, wisten jullie dat?
Nog niet, ik ben blij dat ik het nu wel weet. Ja. En als je kijkt naar de resultaten van dat onderzoek, is het dan niet volstrekt normaal dat mensen, zeker als ze 55 zijn en van zichzelf denken dat ze in een risicogroep vallen, iets voorzichtiger zijn?
Ja, nou, er zijn natuurlijk wel echt grote verschillen tussen 55-plussers en ook 70ers, hè, die totaal andere levensfilosofie hebben, gezond leven enzovoort. Dus die zich totaal niet een kwetsbare doelgroep voelen. Maar natuurlijk is dat wel logisch, maar het heeft natuurlijk wel effecten ook op de besteding. En je ziet gewoon dat mensen ervoor kiezen om te kijken van, nou, of we blijven thuis of we blijven in de buurt.
Corné, ook in de buurt. Hallo, goedemiddag.
Goedemiddag.
Wat een dag was het, hè?
Nou, dat kan je wel zeggen. Met name op Wall Street. Want daar kwamen de grote vier technamen. En daar hebben we allemaal op zitten wachten. Want de verwachtingen waren erg hoog gespannen. En die vier technamen, de vijfde, Microsoft, die was vorige week al. Die was teleurstellend. We zijn 16% van de totale waarde van de S&P 500. En 35% van de Nasdaq-index. Dus als die zouden tegenvallen, dan zou er wel wat los zijn. Maar gelukkig, ze teleurstelden niet. Het was echt in alle vierde gevallen gewoon simpelweg prachtig. Apple plus 11% omzet. We hebben toch weer een nieuwe AirPods gekocht en nieuwe iPhones. Dat hadden we blijkbaar nodig in deze coronatijd. En ja, de topper is natuurlijk wel Amazon. Plus 40% omzet. 90 miljard in één kwartaal verdiend. En de winsten zijn verdubbeld. Ondanks het feit dat ze 4 miljard moesten uitgeven aan extra maatregelen om iedereen te beschermen en dat soort zaken.
En er waren al mensen die voor deze cijfers al vonden dat dit soort bedrijven te groot geworden waren, toch? De afgelopen dagen hebben we daar iets van mee kunnen krijgen.
Ja, inderdaad. Dat was ook bijvoorbeeld de reden waarom Facebook zijn cijfers eventjes een dagje vooruit schoof. Om de simpele reden dat anders zou het voor die hearing in de Verenigde Staten zijn. Daar zijn ze gegrild, maar ik moet zeggen, al die congresleden hebben dusdanig weinig verstand van technologie dat er een hoop onzinvragen bij kwamen. Maar er ging wel ook wat over de enorme macht die deze partijen hebben. En dat is er niet helemaal gelukt om dat te weerstaan. Dus ik denk wel dat het verhaal is blijven hangen dat ze te machtig zijn. Of dat uiteindelijk gaat leiden tot opsplitsen of niet, dat is een tweede vraag.
Michiel, je hebt zelf ook ambities met Picnic. Het duurt nog even voordat je net zo groot bent als Amazon. Ja. Is het zo dat bedrijven te groot kunnen worden, denk jij?
Nou, ik denk de bedrijven die groot zijn is helemaal niet erg. Maar als je natuurlijk misbruik maakt van je marktmacht, is het natuurlijk wel vervelend. Kijk, Amazon levert blijkbaar een fantastisch product wat veel mensen willen gebruiken. Zodra ze dus die macht gaan misbruiken om zichzelf te bevoordelen, dat lijkt mij niet de goede weg.
En is dat op dit moment gaande?
Nou, de verhalen over dat ze inderdaad de derden op hun platform binnenlaten, vervolgens afkijken welk jurkje het best doet en dat vanzelf gaan maken. Ja, of het waar is, weten we niet. Maar het is denk ik wel goed om daarnaar te kijken, dat dat wel goed wordt bekeken.
Wat vond je van het verweer van Bezos? Die zei, ja, we zijn groot, maar als je het afzet tegen alle winkels, ja, dat valt het nog mee.
Nee, dat valt enorm mee. Nou ja, kijk, het is natuurlijk een waanzinnig succesvol bedrijf. Hè. Dat moet je ook niet vergeten. Ik weet niet of je de statement van Bezos hebt gelezen die hij gedaan heeft. En daar zie je natuurlijk wel dat het ongelooflijk knap is wat dat bedrijf heeft bereikt. En om er dus alleen maar negatief voor te zijn lijkt me niet verstandig. Het is een heel succesvol bedrijf. Misbruik van marktmacht moet je voorkomen.
Ja, dan nog even naar zo'n ander groot bedrijf, Corné. Want volgens mij heeft Apple vandaag, of denk ik eerder vannacht ook gezegd, de iPhone 12, voordat ik de tel kwijt ben, die komt wat later. Want we hebben last gehad van Chinese fabrieken die dicht waren. Gaat dat hen nog parten spelen?
Nou, wellicht wel. Kijk, wat je natuurlijk nu gaat zien is dat je een terugval gaat krijgen. Als iedereen in het tweede kwartaal denkt van, goh, wat moet ik kopen? Ik kan niet naar de winkel toe, dus laat ik maar online een nieuwe iPhone bestellen. Krijg je dus een extra omzet die in het derde kwartaal weer terug gaat vallen. Dus dat effect ga je sowieso krijgen. En ja, de mensen die erop zaten te wachten om niet de iPhone 11 te kopen, maar dan de 12. Ja, die gaan dat dus niet doen. Dus daar zullen ze wel wat last van gaan krijgen.
Dan gaan we nog even naar een Nederlands bedrijf dat ook hard groeit. Basic Fit. Hoe gaat het daarmee na deze moeilijke maanden?
Nou ja, je zou zeggen dat was een drama, want simpelweg de scholen waren dicht. En in Nederland ging het eigenlijk nog wel, daar zijn ze relatief kort dicht geweest, maar in Frankrijk en in België zijn ze langere tijd dicht geweest. Maar eigenlijk valt dat ontzettend mee, want ja, zolang je lid blijft betaal je natuurlijk gewoon. En dus de omzet viel wel wat terug, want alle extra dingetjes die ze in de sportscholen kochten, die klanten, die deden ze dus niet. Maar het bedrijfsresultaat viel van 68 naar 62 miljoen terug. En dat viel eigenlijk best wel mee. En het nieuwe aantal leden groeide zelfs wat harder dan verwacht. Dat komt natuurlijk ook omdat ze iedereen die coronakilo's eraf wil halen. En iedereen dus waarschijnlijk ook naar Boris Johnson heeft gekeken.
Dan moeten wij het nog even hebben over wat macrocijfers. Eerder al besproken met Bert Colijn, met Kees de Kort. Uiteraard ook hele grote cijfers in de min als je kijkt naar Europa. Ook in Amerika, daar komen we zo meteen nog even op terug. Wat maak jij daarvan? Een historische krimp?
Ja, het is een historische krimp, min 32,9%. Kees heeft het gras een beetje onder mijn voeten weggemaakt. Dat inderdaad, als je het in gewone termen gaat uitrekenen, jaar op jaar, dan komt er min 9,5% uit. En vergelijk dat met, zoals Bert net ook al zei, de Europese economische groei min 12,1%. Dus wij hadden een eerdere lockdown hier, dus wij hebben het volle effect. Dat is een duidelijk geval. Waarom dat verschil er is. Maar die 9,5 moet je met 12,1 vergelijken. Maar dat het dramatisch is in alle gevallen is logisch.
Ja, en waarom kiezen ze in Amerika voor dit soort berekeningen die dus ook echt inderdaad nog in veel dikkere minnen resulteren?
Ja, wat ze dus doen is, ze doen kwartaal op kwartaal. En dat herberekenen ze naar het jaar. Dus zeg maar simpelweg eventjes maal 4. Ja, dat is om duidelijk te laten zien wat dan de beweging zou zijn als het hele jaar door zou gaan. Maar dan zou, als je op die manier doorberekent, dan zou je op een gegeven moment, als het echt heel erg is, zelfs een daling van meer dan 100% krijgen. En dat is natuurlijk nooit zo. Nee. Dus het is een beetje onzinnig. Je kijkt gewoon wat je met z'n allen uitgeeft en vergelijkt dat wat dat vorig jaar was. En ik denk dat dat ook de beste vergelijking is, zoals wij het hier in Europa
doen. Maar politiek gezien zou ik hier nooit voor kiezen. Want nu moet
klinkt heel onhandig dit inderdaad.
Dan moet Donald Trump gaan uitleggen dat het misschien toch wat minder dramatisch is dan de cijfers willen laten geloven.
Nee, dat zal ook Trumpse keuze niet geweest zijn. Het is wel een hele lange bestaande zeg maar, Amerikaanse traditie om het op die manier te doen. Kijk, en de recessie meet je natuurlijk ook. Een recessie zijn 2 op 1 volgende kwartalen met negatieve economische groei. En dus dan kijk je wel kwartaal op kwartaal. Maar ja, heel simpel, zo'n min 32,9% is een cijfer wat echt helemaal niks zegt. Het klinkt heel erg dramatisch. En dat zal zeker niet door Trump uitgevonden zijn. Maar ja, het staat zoals het is. En ik denk niet dat Amerikanen zo snel hun methodes zullen gaan aanpassen.
Corné van Zijl van Actiam, bedankt voor je toelichting. Volgende week dan spreken we elkaar weer. Dat geldt zeker ook voor Michiel Müller. Daar hoeven we geen week op te wachten. Die hoor je uitgebreid na de nieuwsupdate.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Door de coronacrisis steeg het aantal nieuwe klanten en de vraag naar de bezorgservice van online supermarkt Picnic explosief. En nu komt dan de recessie. Welke invloed gaat dat hebben op het bedrijf? Dat bespreek ik met medeoprichter Michiel Müller. En voor de volledigheid toch nog even goed om te vermelden, ook commissaris bij de FD Media Groep, waar BNR onderdeel van is sinds 2013. Dus je komt hier vaker. Welkom.
Ja, dankjewel.
Mijn zakenpartner is geen commissaris bij de FD Media Groep, wel wethouder Economie en Innovatie in Haarlemmermeer, Marja Ruigrok. Ik wil het hebben over uiteraard de afgelopen maanden. Dat was voor heel veel mensen die aan het hoofd van een bedrijf staan een tobberige periode. Ja. Toch de vraag, hoe gaan we hier uitkomen? Gaan we het overleven? Jij zit denk ik aan de andere kant van het spectrum.
Ja, wij zaten met Picnic natuurlijk toevallig aan de goede kant. Er zijn natuurlijk heel veel collega-ondernemers die helemaal nul vragen hadden. En wij hadden eigenlijk 3 keer meer vragen dan we aankonden. Dus daar hebben we ontzettend mazzel gehad dat we toevallig aan de goede kant zaten.
Maar meer vragen dan je aan kunt, dat klinkt als een ander probleem.
Zeker, een ander probleem. Want uiteindelijk is het zo, we groeiden altijd al hard. En we hadden altijd ontzettend veel moeite om alle aanwas zeg maar dezelfde dag te kunnen beleveren. En als je dan meer vragen krijgt dan je aan kan, dan wordt het dus erger. Dus daar heb je wel mee te maken.
En heb je ook effect van nu dat er toch weer een lichte opleving is van het virus, dat je ook direct daar weer resultaten van ziet?
Ja, zie je dus onmiddellijk. Hè? Dus afgelopen week waren natuurlijk links en rechts weer wat berichten over dat het bekende getal boven de 1 was. En dat misschien mensen mondkapjes moeten dragen. En je ziet onmiddellijk terug in onze cijfers dat dan meteen weer meer mensen gaan bestellen. Dat meer mensen zich aan gaan melden enzovoorts. Dus dat zie je, dat is heel erg. Ja,
dus die gaan toch die kiezen voor het voorkomen van zelf naar de supermarkt gaan en dan het online bestellen.
Ja. Dat is ook de groei geweest. Hè. Dus we hebben eigenlijk gehad dat mensen die al bij ons bestelden, gingen vaker bestellen. En hun mandjes waren groter. Dus heb je een dubbel effect. Hè. Omdat ze dus niet meer naar het café gingen, of niet meer op kantoor aten, of niet meer onderweg wat aten. Die ging dus thuis, hadden we gewoon meer nodig.
En meer luxe producten las ik in de media. Dat er dus ook anders wordt geshopt.
Ja, dat is wat later gebeurd. Hè. Dus zeg maar van de afgelopen weken. Dat mensen natuurlijk zo lang thuis zaten. Dacht van ja, nou dan ga ik het wel eens een keer een behoorlijk fles wijn bestellen. Of wel eens een keer een biefstukje. Of wel eens een keer die lekkere smoothie zelf maken. En dat zie je dus inderdaad terug in het kopen.
Ja. Als je zegt, wij groeiden al hard. We hadden al moeite om het allemaal bij te benen. En dan komt het moment dat vraag en aanbod nog verder uit elkaar komen te liggen. Dat je het eigenlijk niet meer kunt bijbenen. Wat moet je dan doen?
Nou, dat moet je doen. Probeer zo snel mogelijk capaciteit toe te voegen. Hè, dat je dus meer mensen kunt bedienen. Daar hebben we een aantal dingen voor gedaan. Het belangrijkste is dat we gedaan hebben is heel snel een nieuw distributiecentrum te openen in Apeldoorn.
Hoe snel kan je dat doen?
Nou, dat kan eigenlijk niet zo snel, want je moet natuurlijk een gebouw vinden. Ja. Dat moet je inbouwen. Moet je een heleboel toestanden.
Je hoeft niet een gebouw te bouwen, nog gelukkig.
Nee, dat niet. maar we hebben het inderdaad een jaar kunnen versnellen. Dus we hebben ontzettend geluk gehad dat we waren al een beetje aan het kijken naar die regio. En toen corona uitbrak, hebben we daar een beetje wat extra gas op gegeven. En toen kwamen de firma Racing tegen, die daar een gebouw had staan waar een huurder in zat, die eruit wou. Nou, we hebben echt letterlijk naartoe gereden meteen en dezelfde dag een deal gesloten. En binnen 3 maanden zijn we dus nu operationeel. En nou, dat is heel snel. Ja. En het is ons grootste distributiecentrum tot nu toe. Dus dat gaat heel veel meer capaciteit geven. Dus dat is een belangrijk ding dat je kan doen.
En daar werken alle mensen op anderhalve meter afstand.
Daar moet iedereen op anderhalve meter afstand werken. Je moet gescheiden lunchen. Je hebt een toegangscontrole met temperatuur meten. Je krijgt elke dag een gekleurd bandje waar status aangeeft dat je inderdaad die controle hebt gehad.
Dat temperatuur meten, daar was in het begin van deze crisis veel over te doen.
Ja, daar heb ik me ook ongelooflijk over verbaasd. Hè. Dus we hebben een waanzinnig groot probleem met verspreiding van een virus. En dan gaan we zeggen, je mag geen temperatuur meten aan de deur, want dat is privacygevoelig. Nou, daar begrijpen onze eigen mensen ook helemaal niets van. Die willen natuurlijk werken in een organisatie, in een omgeving waar het veilig is. Dus als ze zelf gecontroleerd worden, en de anderen ook, vinden ze alleen maar fijn.
Maar heb je daar nog voor moeten knokken? Ik bedoel, niet bij
Nee, dat is toen binnen een paar dagen is dat ook teruggefloten. Dat mensen ook dachten van ja, misschien is dit wel een beetje doorgedraven.
Okay, je was volgens mij bezig met een opsomming die ik onderbrak. Want één was dat nieuwe centrum dat je uit de grond
En het andere is dat je. Wij zitten natuurlijk, voor een belangrijk deel is natuurlijk logistieke operatie. En voor logistiek heb je gebouwen nodig, je hebt autootjes nodig, je hebt mensen nodig die werken. En als je natuurlijk bestaande capaciteit hebt, die kun je ook op een bepaalde manier beter benutten. En dat hebben we gedaan door in de ochtend te gaan leveren. Dus dan heb je alle distributiecentra al staan. Je hebt de autootjes, je hebt de mensen. Alleen je gaat op een ander moment leveren, zodat je beter je capaciteit benut. En dat zijn we dus nu ook gaan doen.
En die maar dat deed je daarvoor dus niet? Had je alleen maar middag- en avondlevering?
Ja. Klopt.
Oh, okay. Dus je hebt gewoon de capaciteit uitgebreid.
Ja. Je bestaande, dus in Hoofddorp, in jouw gemeente, hebben wij ook een cityhub. Nou, daar was 's ochtends nooit wat te beleven. En nu gaan we daar dus ook 's ochtends leven.
Ja, nou, en dan nog op de capaciteit van die elektrische auto's verbeteren. Ja. Dan kan het ook in Rijzenhout geleverd worden.
Zo is dat, als ze iets verder kunnen rijden. Ja.
En je hebt mooi die melkboeren, want die vergelijking trek je graag, volgens mij. En wellicht voor een deel terecht ook wel gezegd. Misschien werkt het tegen eenzaamheid, mensen die contact nodig hebben. Maar als je zo bijna overvraagd wordt, is het dan nog reëel om te denken dat een bezorger kan zeggen, nou mevrouw, hoe gaat het eigenlijk met u?
Ja, zeker wel, want we hebben dus wij bouwen daar keurig tijd voor in. Hè, dus we plannen heel nauwkeurig onze leveringen. Maar er zit ook bij dat je een behoorlijk gesprekje kunt voeren aan de deur. Is ook niet iedereen
Op te wachten.
Nee, dus bij sommige dingen ben je ook weer zo weg.
Maar hoe lang mag het duren, zo'n gesprek?
Nou ja, we hebben zeg maar 20, 30 seconden. Ga je inschatten hoe het kost. Nou, als je dat niet elke keer nodig hebt, maar af en toe wel, dan kun je echt wel eens een keer een gesprek voeren wat langer duurt. Maar je merkt inderdaad, dat zijn ook vooral de mensen die alleen zijn, die wat ouder zijn, die vinden het super fijn om dan 1 keer per week tenminste met iemand te kunnen praten aan de deur. Ja, dat is eigenlijk heel ongelooflijk.
Ja. Je zei net dat er een enorm animo was. Nieuwe klanten, mensen kochten ook meer. Dat kochten ze zeker. In het begin van de periode ging het over paracetamol, over wc-papier, over de vrees dat bepaalde producten er niet meer zouden zijn.
Witte bonen in tomatensaus.
Oh, echt?
Zat het allemaal in het assortiment?
Dat al met het assortiment, ja, dat wel.
En was het voldoende?
Nou, wat het ellendig is met die periode is dat wc-papier is natuurlijk voor een logistieke dienstverlener een beetje een ellendig product, want het is vooral groot.
Veel
te kratjes nogal snel. Kijk, als mensen nou contactlenzen waren gaan hamsteren, dat was een stuk makkelijker geweest. Dus de hele dag reden vrachtwagens rond met wc-papier. Nou, dat is onhandig, want er moeten eigenlijk allemaal andere dingen in. Dus dat heeft weken geduurd voordat die logistieke keten weer een beetje op gang was. In de zin van dat dus de producten op de goede plek stonden. Dat had niks te maken met dat de producten er niet waren. Alleen ze stonden niet op de plek waar ze het nodig had.
Nee. Hebben jullie ook iets gedaan? Ik zag zoiets voorbij komen aan het minimumbedrag dat mensen moeten besteden bij Picnic per bestelling.
Ja, dat is ook een ding dat we gedaan. Wij kwamen dus achter dat als je dus gaat kijken, je hebt een bepaalde hoeveelheid logistiek, hè, dus infrastructuur. Daar wil je meer boodschappen uit kunnen leveren. En een van de dingen waar we achter kwamen is dat de mensen, zeg maar, die orders hebben, bestellingen hebben van 26, 27 euro, dat vaak het eerste kratje vol is en in het tweede kratje zit dan nog tandpasta of één komkommer. En want die software van ons die maakt gewoon een nieuw kratje aan als je ziet dat het eerste kratje vol is. Nou, als je dus twee kratjes hebt, dan is dat veel beter als die allebei een beetje gevuld zijn. Dus we hebben van 25 naar 35 euro gegaan. En met 35 euro als minimumbedrag, dan heb je eigenlijk altijd wel twee kratjes vol. En dan rij je dus niet met kratjes rond waar alleen maar een tube tandpasta
zit. Dat is beredeneerd vanuit jullie en niet zozeer vanuit de klant. Want die wil gewoon stoppen na 27 euro. Die heeft het dan ongeveer gehad.
Nou, dat klopt. Dus dat is inderdaad gedaan ook wel om meer klanten te helpen. Dus het is ook wel voor de mensen die graag wilden bestellen, maar een dichte winkel vonden, is dat natuurlijk wel heel fijn. Tegelijkertijd zijn we met 35 euro nog steeds met afstand de laagste in Nederland. Dus daar maak ik ook niet zo'n zorgen over.
Dan natuurlijk de vraag, er komt een periode dat die eerste paniek voorbij is, dat mensen weer op een andere manier naar hun winkel gaan, misschien zelfs wel de supermarkt weer aandurven. Denk jij dat dat dan ook meteen te zien zal zijn in de cijfers van Picnic?
Nee, dat denk ik niet, omdat we zijn er een paar dingen aan de hand. Eén is, we hebben natuurlijk ontzettend veel mensen die hebben zich aangemeld in deze afgelopen maanden. En een belangrijk deel daarvan staat ook nog steeds op een wachtlijst, hè, omdat we dus die infrastructuur moeten uitbreiden. Dat is één. En het tweede is, ik denk dat we gewoon de toekomst 5-6 jaar naar voren hebben gehaald. Hè. Dus die hele belcurve is naar links geschoven. Heel veel mensen die denken van, joh, ik heb toch een keer geprobeerd, het bevalt eigenlijk heel goed, ik ga dat vaker doen. Tuurlijk gaat niet iedereen morgen alleen maar online doen en nooit meer naar de supermarkt. Maar er is gewoon echt wel iets veranderd in het gedrag van mensen. En ze beseffen echt wel dat dit een optie is die ze misschien in hun set moeten hebben.
Want dat zie je dan ook aan het bestedingsgedrag. Dat terugkerende klanten zijn die dan vaker of regelmatig terugkomen.
Ja, zeker. En je hebt natuurlijk nu ook een ander effect. Is dat normaal gesproken gaat natuurlijk heel Nederland op vakantie naar de Costa del Sol. Ja. Dat is van dit jaar natuurlijk ook minder. Dus er zijn meer mensen die thuis zijn. Dus dat houdt ook, zeg maar, die omzet ook gedurende de zomermaanden op een hoog niveau. Maar we hebben ook nog steeds veel mensen die we kunnen toelaten tot onze winkel. Omdat die nu nog op de wachtlijst staan en die langzamerhand over de komende maanden worden binnengelaten. Dus uiteindelijk gaat dit gewoon echt op de middellange termijn heel veel betekenen als steun voor de omzet.
Maar die wachtlijsten, hè, dat komt vaker terug. Maar het verbaast me toch. Mensen staan op de wachtlijst voor een online supermarkt. Is dat niet ook een beetje marketing?
Nee, we hebben er wel verschillende marketingprijzen voor gekregen. Maar het is eigenlijk op dag 1 ontstaan. We hadden in Amersfoort, toen we startten, 4 autootjes. En toen we live gingen, hadden we 5000 aanmeldingen. Ja, dat gaat natuurlijk niet met 4 autootjes.
Dus toen hebben mensen denken dat het marketing is, maar dat is het niet.
Nee, want we hebben overnight toen een wachtlijst gemaakt om ervoor te zorgen dat mensen die voor het eerst online boodschappen doen, en dat is bijna iedereen die bij ons klant wordt, die willen natuurlijk ook op dag 1 een fantastische service hebben. En als je dan boodschappen gaat doen, maar de eerste komende 3 weken kan je niet bestellen, ja, dan heb je niks aan. Dus dan liever een paar weken op de wachtlijst dat we capaciteit hebben gecreëerd. En dan laten we mensen binnen en dan gaan ze nooit meer weg.
Hoe gaat het ondertussen met een ander experiment? Of misschien is het wel meer dan dat, namelijk het retouren. Hè? Een pilot met DHL. Het is niet de eerste keer dat je dat probeert met samenwerkingspartners. We hebben het er ook al over gehad. Wekamp, ja. Volgens mij, Cent, ja. Nu DHL. Ja. Is dat nou gewoon meerdere pogingen in de hoop dat het ooit wat wordt, of niet?
Nee, nou, dat is sowieso natuurlijk. Dat is natuurlijk sowieso ondernemen. Hè. Je moet wel experimenteren en proberen zoveel mogelijk te itereren. Maar het mooie is, en dat is op zich wel aardig voor vandaag, is dat wij met DHL hebben die pilot gedaan. Die is nu ook succesvol afgesloten. Dus we hebben deze week besloten om dat ook door al onze steden waar we zitten in Nederland uit te rollen. En dat betekent dat mensen dus hun retourzendingen kunnen teruggeven aan onze runner, hè, onze bezorger. En dat scheelt natuurlijk busjes in de wijk, maar het is ook waanzinnig convenient.
Maar gebeurt het ook? Want ja, ik kom erop terug omdat ik denk, hey, we hebben dit eerder besproken en toen waren het andere namen. Hè? Ik noemde ze net, Wekamp, Cent, ja. Nu
Wekamp doen we ook nog steeds. Cent is natuurlijk overgenomen door PostNL. Ja,
dus dat is de reden dat ik Cent nu misschien ten onrechte noem. Maar nee, mijn vraag is meer, het is mooi dat je dat aanbiedt. Ja. Maar gebruiken mensen het ook?
Mensen gebruiken het. En dat is natuurlijk ook, de afgelopen maanden hebben natuurlijk ook veel meer mensen online besteld. Dus er zijn ook meer pakketjes die thuis staan in het gangetje. Ja. En die mee moeten of terug moeten. Nou, dan is het super fijn om dat mee te geven aan de runners. Spaart je tijd, gedoe, ja. Geen busje in de wijk, elektrisch
vervoer. Het schijnt ook zo dat Nederlanders vaker retourneren dan in andere landen. Oh ja? Dus merk je dat ook, dat jullie meer pakketjes op te halen hebben?
Nee,
Nee, dat merken wij niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat als wij zeg maar aan het eind van de dag 50 pakketjes hebben opgehaald en die staan op een cityhub, dan komt er maar één busje van een transporteur dat ophalen. Ja. In plaats dat die 50 keer de wijk in moet. Dus super logisch.
Maar het is maar van één leverancier. Je doet het nu voor DHL en voor Weekamp. Maar dus als je bij een ander hebt besteld, dan heb je pech.
Ja, dus als je een andere vervoerder hebt dan DHL, dan kan het niet.
Nee.
Dat is dus nog de beperking van de markt. Tegelijkertijd heeft DHL natuurlijk 30% marktaandeel. Dus dat is al heel behoorlijk.
Ik ga 3 dilemma's aan je voorleggen. Ja. Dan kun je daar een keuze in maken en dat achteraf toelichten. De boost van corona is voor Picnic van tijdelijke aard, of de nieuwe klanten blijven loyaal, ondanks de komende recessie?
Nieuwe klanten blijven loyaal.
Ik durf eindelijk te zeggen wanneer Picnic winstgevend wordt, of ik kan wel een datum noemen, maar dat ga ik dan vervolgens weer opschuiven.
Nee hoor, ik durf best te zeggen wanneer het winstgevend wordt.
Gelijk werk hoort onder een gelijke cao, of Picnic noemt zichzelf wel een online supermarkt, maar dat betekent niet dat het werk hetzelfde is als bij een fysieke supermarkt.
E-commerce heeft een cao nodig en die hebben wij gemaakt.
Nou, volgens mij stond dat niet als optie genoteerd, maar Michiel Muller, ja, ik heb hem vaker gesproken, die kiest zo zijn eigen wegen. Ons favoriete onderwerp, namelijk FNV, Picnic, cao's, de Unie, het kan allemaal voorbij komen. Dat komt ook omdat er een rechtszaak is geweest.
Ja.
Die Picnic heeft gewonnen van de FNV over de vraag of Picnic-medewerkers onder de supermarkt cao moesten vallen of niet. Inmiddels is er een cao gesloten met vakbond de Unie.
Ja.
Waarom?
Nou, dat is wel een. Je stapt er vrij makkelijk overheen, vind ik. Het is zo dat de e-commerce-markt is nu 25 miljard euro. Binnen een paar jaar is dat de grootste markt in Nederland, de grootste retailmarkt. Daar is niets voor geregeld. Er is geen cao voor. Mensen kunnen gewoon betaald worden, zoals. Nou, natuurlijk moet je wel minimumloon betalen. Maar er is gewoon niks voor geregeld. Wij hebben gezegd, wij moeten als vrij jong bedrijf misschien onze nek uitsteken en proberen daar een e-commerce-cao te starten. Daar zijn we mee gestart. Dat hebben we met de Unie gedaan inderdaad. Overigens een uniek proces waar je eerst vraagt aan werknemers: wat willen jullie? Dat ziet de Unie en gaat daarmee in onze onderhandeling. En, wat heel interessant is, daarna wordt het onderhandelingsresultaat voorgelegd aan alle medewerkers. Mm. Nou, gelukkig hebben die ook allemaal massaal ja gestemd. Maar even om aan te geven, dit is een heel transparant proces. Totaal anders dan een heel klein deel van je werknemers laten beslissen, namelijk de mensen die toevallig lid zijn van een vakbond. Nou,
maar dit is een cao die je toch afgesloten hebt voor je eigen medewerkers. Dit is nog niet een branchebrede cao.
Klopt, dus daar zijn we nu mee bezig. Hè. We hebben al gesprekken gevoerd vorig jaar. Ook onder andere onder leiding van Thuiswinkel. Hè. Dat is zeg maar de brancheorganisatie binnen e-commerce. En wij zijn ook die gesprekken gaan voortborduren nadat we die cao hebben gesloten. We hebben gezegd, joh, dit is hem, we sturen hem je op. We leggen uit waarom we het belangrijk vinden. Wat zit er allemaal in? Wat is er speciaal geregeld?
En wat zit erin dan? Want ik begrijp dat het wettelijk minimum is uiteraard het minimumloon. Dat geldt voor iedereen. Medewerkers bij Picnic, verdienen die veel meer?
Niet veel meer, maar wel boven het wettelijk minimumloon. Maar we hebben ook een opleidingsbudget. We hebben iets geregeld over een extra vakantiedag. We hebben geregeld over hoe kun je zeg maar promotie maken. Dus er zijn heel veel dingen in die gewoon niet geregeld waren en nu wel.
Weekend opslagen, dat soort dingen, zondagwerk, zit er niet in.
Nee, zit er bij ons niet in, nee.
Ja, dat is wel zo'n heikel punt waar FNV het ook over heeft gehad, uiteraard. Waar wij het vaker over hebben gehad, omdat dat conflict met FNV ook al heel lang loopt. Nu is er dus een uitspraak in die rechtszaak. Dat komt toch ook een beetje over als, ik zal het ook erkentelijk zeggen, als een huzarenstukje juridisch gezien, omdat het gaat over wie onder welke BV valt en of dat dan een supermarkt is, ja of nee.
Nee hoor, zo is dat geframed en dat snap ik ook wel vanuit de andere kant. Maar het gaat gewoon om, een cao gaat over activiteiten. Welke activiteiten doe je?
Nou, maar waarom noem je dat framing? Want het klopt toch dat jullie verschillende BV's hebben?
Ja, dat klopt wel. Maar dat je zegt, maar ja, er wordt een beetje stiekem gedaan met BV'tjes. Dat is dan de framing. Heeft niks mee te maken. We hebben gewoon een distributiecentrum. Daar worden magazijnwerkzaamheden gedaan. Dat heeft niks te maken met een supermarkt. Daar zitten geen cashiers, er zijn geen vakkenvullers. We hebben geen supermarkten. Dus uiteindelijk is het zo, en dat is het andere punt, en daar hebben we het inderdaad wel eens eerder over gehad, is dat bijvoorbeeld de zondagtoeslagen. Ik weet niet of jij wel eens op een zondag in de winkel bent geweest, in een supermarkt.
Ik ben op een zondag wel eens in de winkel geweest.
Nou, dan zie je kinderen van 15 en 16 daar werken. Waarom? Die verdienen dan 2 keer zoveel. Hun minimumloon is 3,20 euro keer 2 is 6,40 euro. Dat is er dus aan de hand. Daar werken helemaal geen volwassen mensen. Dus al die mensen waar ze tegen ze zeggen, jij zou eigenlijk dubbel betaald moeten krijgen, die worden helemaal niet opgeroepen op de tijdstip. En dat is blijkbaar hetgeen waar we dan wel zeg maar overheen stappen voor het gemak. En wij hebben gezegd, nee, wij willen gewoon voor de mensen die e-commerce werk doen, een eigen cao,
ook bijvoorbeeld om buitenlandse partijen, die we natuurlijk toch gaan krijgen, ook in een Nederlandse setting te laten zien dat er echt normaal betaald wordt. En het gaat toch niet zo zijn dat wij over 5 jaar... dat er een aantal buitenlandse partijen de e-commerce-markt in Nederland zijn opgekomen, dat we met z'n allen gaan zeggen, verschrikkelijk, ze hebben ons hele MKB leeggegraast.
Ja, maar is het nou niet gek dat het inderdaad 25 jaar heeft moeten duren en dat jullie dan het voortouw nemen en zeggen, nou, plakken knippen mag, hè, tegen de branche. Is dat niet eigenlijk een rol ook van zo'n thuiswinkelorg?
Ja, die hebben natuurlijk heel erg gericht op, meten of webwinkels, wat natuurlijk toen heel nieuw was, of die wel zich volhouden aan de wet en of ze betrouwbaar zijn, hè, de hele certificering, zeg maar. En wij hebben gezegd, inderdaad, we zijn vrij jong, hè, we bestaan nu 5 jaar. Het feit dat wij dat doen, is misschien ook degene die dat dan moet doen, dus laat het maar proberen.
Maar wel vrij open data, zeg maar, dit wat jullie hebben gedaan, dat iedereen kan deze CAO overnemen.
Zeker. Nee, absoluut. Je kunt hem zo lezen. We hebben hem online staan.
Maar wat staat er nou in die CAO waardoor werknemers, medewerkers zouden zeggen, ja, dit is een geweldige deal? Want is het bijvoorbeeld veel meer dan een minimumloon?
Nee, het is niet veel meer dan minimumloon, maar wel boven het minimumloon. Het heeft te maken inderdaad met carrièrekansen maken. Het heeft te maken met een opleidingsbudget krijgen. Uiteindelijk is het zo, onze branche, en dat is misschien nog een andere frustratie die ik even met je mag delen, Thomas, is dat er wordt eigenlijk best wel vaak negatief gesproken over mensen die in e-commerce werken. Dat zijn mensen die werken in dozen langs de snelweg. Afzien van het feit dat die mensen waarschijnlijk nog nooit in zo'n distributiecentrum zijn geweest. Dus zijn van harte welkom, kom morgen langs. Maar het tweede is,
ik heb een ervaringsdeskundige hier aan de andere kant van het glas.
Zeker. Ja, dat kan je dus horen. Gedaan. Maar dit zijn hartstikke mooie banen.
Ik ben heel benieuwd hoeveel zo iemand dan verdient.
Ja, maar dat kun je gewoon in onze CAO lezen. Dus dat is helemaal
Dat heb ik niet gedaan. Dat heb ik me toch niet goed voorbereid.
Nee, als jij zegt,
maar jij weet het.
Ik weet het, ik weet het niet in mijn hoofd, want je hebt natuurlijk allerlei schalen. Maar die verdienen meer dan de minimumloon. Maar er zitten veel meer dingen aan. Hè. Wij bieden ook mensen vaste contracten aan. Wij werken niet met grote groepen arbeidsmigranten die in zomerhuisjes wonen. Wij zijn gewoon een fantastisch bedrijf om je carrière te starten. Je kunt promotie maken, je kunt leren omgaan met technologie, je kunt leren omgaan met data. Ga je dat je hele leven blijven doen? Misschien niet, maar het is wel een hele mooie manier. En dat is een beetje wat mij stoort aan het feit dat het wordt weggezet. Stel dat jouw kinderen laten zeggen, pap, ik ga in een e-commerce distributiecentrum werken. Zeg je dan ook van, oh god, wat verschrikkelijk, wat een baan. In maar dozen maakt
ze snel. Dan zeg je waarschijnlijk wel wat jij nu ook zegt. Nou, leuk, ga dat een paar jaar doen en dan ga je vermoedelijk daarna.
Maar daar is toch niks mis mee, dat doorstroming op zich. Ja, maar die associatie met dozen, ik heb gisteren toevallig de eerste paal geslagen voor een nieuw distributiecentrum, voor een leverancier, voor Nippon Express. Maar daar dat is op de meest duurzame manier gegaan. Helemaal circulair gebouwd. Maar mensen zien een doos en hebben dus niet dat soort associaties. En hebben ook hele negatieve ideeën van om daar te werken.
Ja, maar hoe komt die negatieve ideeën? Die komt niet omdat ze er geweest zijn.
Nee, dus mensen weten het niet, inderdaad. Maar goed, dat was ook een beetje zo bij de supermarkt. Ik sprak de bedrijfsleider van de lokale supermarkt. Die zei, nou, nu eindelijk op feestjes kan ik gewoon zeggen, ik ben bedrijfsleider van de supermarkt. Ja. En nu is het wel cool. Ja, maar daarvoor was het natuurlijk een beetje een sullenbaantje.
Bedoel je?
Ja, de sector, dat is natuurlijk mooi.
De markt in Nederland gevoed hebben. Ik wil naar zo'n ander onderwerp, namelijk de winst van Picnic.
Kijk, heel goed.
Wanneer komt die? Want ik heb nu hoge verwachtingen.
Ja, nee, ik hoor het al. Kijk, het is zo dat wij, dat hebben we ook inderdaad natuurlijk de afgelopen jaren gezien, is dat wij investeren waanzinnig veel in groei. We zijn in Nederland in Amersfoort gestart een aantal jaar geleden. We zijn 2 jaar geleden in Duitsland gestart. Dat betekent infrastructuur bouwen, gebouwen neerzetten, cityhubs. We hebben nu meer dan 1000 elektrische voertuigen op de weg. Ja, die zijn natuurlijk niet op dag 1 terugbetaald. Dus
je neemt even een aanloopje.
Ik neem even een aanloopje om jou.
Ik heb het dilemma gehoord, hoor. Dus
toch
weer
toe te lichten
antwoord.
Dat winstgevendheid is natuurlijk hetgeen waar we voor gaan en wat ook gaat gebeuren. Maar winstgevendheid heeft ook te maken met hoe hard groeien. Dus als je heel hard groeit, heb je veel investeringen nodig, heb je niet op dag 1 terugbetaald. Nou, wij hebben nu, als je kijkt naar onze mature distributiecentra, waar we al een aantal jaar actief zijn. Als je die combineert met mature steden, waar we dus ook een aantal jaar actief zijn, die combinatie is al winstgevend. Maar er zijn natuurlijk nog zoveel steden waar we net vorig jaar begonnen zijn, of dit jaar begonnen zijn. We hebben net Apeldoorn geopend, 20.000 vierkante meter. Ja, dat is echt op dag 1 niet winstgevend. Dus
maar je zou een datum noemen, hoorde ik je net in dat dilemma zeggen.
Ja, dat is wel. Ik
je bent er naartoe aan het werken.
Dus dit jaar zitten we al zeg maar winstgevend op die volwassen steden met volwassen distributie.
Noem eens een voorbeeld van zo'n stad waar het al hartstikke goed gaat.
Als je bijvoorbeeld Amersfoort koppelt aan onze DC in Utrecht.
Ja.
Ja. Amersfoort zijn we natuurlijk het langst
bezig. Dus daar heb je een plus en heb je op andere gebieden weer een min.
We zijn vorige week in Alphen aan de Rijn open gegaan.
Ja. Ja, ik heb het gelezen.
Daarom.
Dat wordt altijd uitvoerig toegelicht.
Daarom. En op dag 1 moet je natuurlijk wel al huur gaan betalen. Maar op dag 1 zit hij toch niet helemaal vol.
Maar je moet toch aan je investeerders laten weten van... dames en heren, wij groeien hartstikke hard. Dat was ook altijd de doelstelling. We groeien nu nog harder dan voorzien. Ik heb jou ergens horen zeggen... we lopen misschien wel 3-4 jaar voor op schema. Op wat we hadden gedacht. Als gevolg van wat er de afgelopen periode allemaal gebeurd is. Wat doet dat dan inderdaad met zo'n winstverwachting? En wanneer je daar iets over kunt zeggen?
Dat heb je denk ik kunnen zien aan de investeringsronde die we afgelopen november hebben gedaan, is dat dezelfde investeerders die ook op dag 1 hebben geïnvesteerd, hebben weer doorgeïnvesteerd. Dus natuurlijk delen we al onze cijfers met onze investeerders, volstrekt logisch. Natuurlijk heb je het over strategie. En natuurlijk denk je ook van, zullen we meer gas geven of zullen we nu temporiseren en winstgevendheid voor laten gaan? Maar de kans om ons picknickmodel verder uit te breiden in Duitsland en in Nederland is zo groot dat nu gas geven is veel verstandiger dan nu.
Ik zie Marja nog altijd bloeddorstig kijken.
Ja,
hoor.
Ik denk, waar is die datum? Je was aan het opbouwen, maar hij kwam er niet.
Ik heb al gezegd dat we dus voor die mature cities en DC's al winstgevend zijn.
Maar het was 2020, 2022. Door corona heb je nu moeten besluiten. We gaan het gaspedaal nog verder indrukken. Dus betekent het ook nog weer dat je misschien langer moet wachten op...
Nee, dit is nog een andere belangrijke ontwikkeling die ik dan meteen even kan vertellen. Is dat wij natuurlijk bezig zijn met een gemechaniseerd fulfillment center aan het bouwen in Utrecht. En mechanisatie betekent niet dat er niemand meer werkt, want er werken eigenlijk nog meer mensen dan in een normaal DC. Maar je gaat wel een aantal processen, bijvoorbeeld heel veel loop- en tilprocessen, ga je mechaniseren. En dat distributiecentrum, als dat live gaat, dat zal dan ergens eind volgend jaar zijn. En als die op stoom komt, dan ben je echt end-to-end profitable.
En want hou je ook verder rekening met dat circulair maken van je werkomgeving? Want je rijdt al in elektrische auto's natuurlijk. Maar doe je dat ook met het bouwen van nieuwe distributiecentra?
Ja, nee, dat zit bij ons heel diep. Hè. Dus duurzaamheid heeft te maken inderdaad met 100% elektrisch rijden. We hebben geen voedselverspilling. Producten zijn een paar dagen verser, dus mensen gooien ook thuis minder weg. We hebben in dat DC in Utrecht komt helemaal vol te liggen met zonnepanelen. We hebben natuurlijk BREEAM Excellent.
BREEAM,
Nou, je kent het allemaal wel. Dus natuurlijk doen we daar veel aan. En dat komt ook omdat het zit zo dicht bij ons wat wij willen. We hadden het net even over Boris Johnson en gezond eten. Dat zijn allemaal dingen die wij heel graag willen, waar we langs wat dingetjes aan het doen zijn. En een heel belangrijk element waar we nu hard op gas op geven is de hele verpakkingsstuk. Ja. Dus alles is gemaakt eigenlijk in onze industrie voor supermarkten. 6 potjes overriet op een kartonnetje met plastic eromheen. Dat hoeft bij ons helemaal niet. Nee. Dat scheelt tijd, dat scheelt geld, maar dat scheelt ook enorm voor verpakking.
Ja.
Wat misschien ook scheelt ten opzichte van vorig jaar is dat de arbeidsmarkt veranderd is. Want om alles zomaar vorm te kunnen geven heb je ook mensen nodig.
Ja.
Makkelijker geworden?
Zeker makkelijker geworden. Het zit vooral in onze runners, onze bezorgers. Dat zijn vaak toch bijbaantjes van studenten. Nou, die hebben natuurlijk even een tijdje niks te doen gehad. Dus die wouden heel graag werken. Dat is heel makkelijk geweest de afgelopen periode. Voor onze fulfillment center, onze distributiecentra, is het eigenlijk hetzelfde als het al was. Mensen willen gewoon graag werken, willen in de buurt werken. Vinden het leuk dat ze collega's hebben die ook in de buurt wonen. Ja. Kunnen carrière maken, leren wat bij. Dus dat is eigenlijk wel hetzelfde gebleven.
En in de buurt, dat is ook iets wat terugkomt, hè? Lokale producten lokaal uitleveren.
Ja. Lokale producten, ook iets wat we meer gas willen geven. Ja. Onze allereerste lokale producent was natuurlijk Sambal Bert uit Amersfoort.
Ja,
dat is natuurlijk een geweldige naam. Maar daar doen we steeds meer aan. We hebben net onze eigen melk, onze eigen eitjes. Dus daar zit nog heel veel
muziek. En dat kan dan dus ook per hub verschillen. Dan ga je dus echt met de lokale partners
werken. Anders is niet meer zo lokaal,
denk ik. Nee, maar Nederland is natuurlijk nog...
Nee, maar dat is de kracht van ons model. Wij kunnen letterlijk alleen in Hoofddorp een bepaald product verkopen.
Dankjewel. Ik vermoed dat jij hier binnenkort weer staat. Michiel Muller, medeoprichter van Picknick. Fijn dat je er was.
Graag gedaan.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is vandaag Marja Ruigrok. En we hebben weer tijd en aandacht voor twee pitchers die zich iedere week mogen presenteren in BNR Zaken doen. Joost van de Grient is van Dynaction en Goedhart Borgesius van Aero Group. Jullie krijgen de mogelijkheid om uit te leggen wat jullie doen en hoe jullie daar de wereld mee gaan veroveren. En dat moet je dan ook zeker doen richting Johan van Meel, oprichter, managing partner van Peak Capital. Jij gaat de startups beoordelen en van advies voorzien. Welkom allen.
Dankjewel.
Dankjewel.
Joost, voor jou gaan nu de 60 seconden lopen. Succes. Joost?
Joost?
Joost is er niet. We gaan naar plan B, maar dan wel gewoon met 60 seconden... want dan kan het klokje van meet af aan weer beginnen. Goedhart, aan jou de eer om af te trappen. Succes.
Ja, dankjewel. Ja, Aero Group is een succesvolle producent en ontwikkelaar... van natuurlijke en veilige lipide producten... Welke wij maken met passie. Onze producten helpen bij verzorging, reiniging, smering, bescherming... en onderhoud bijvoorbeeld. En dat doen wij onder onze merken Aeroloop... en Aeromedics. De verpakkingen die wij daarvoor gebruiken zijn tevens drijfgasvrij, luchtgedreven en daarmee ook erg veilig voor gebruik. Ja, en daarmee willen wij uiteraard een bijdrage leveren aan een veilige en duurzame ontwikkeling, mede door het toepassen van lokale grondstoffen die ook biologisch afbreekbaar zijn.
Kijk, dat kan zelfs binnen een minuut. Dat betekent meer zendtijd voor jou, Johan. Wat vond je van de pitch?
Ja, niet helemaal duidelijk zelf. Wat doe je nou exact goed, hoor? Dus waar kan ik jouw producten voor gebruiken?
Ja, op dit moment hebben we twee merken hebben we live. Dus dat zijn Aeroloop en Aeromedics. Aeroloop zijn smeer- en reinigingsmiddelen. En Aeromedics, ja, eigenlijk de naam zegt het al een beetje... dat staat echt op persoonlijke hygiëne... En wat we daarvoor in eerste instantie nu gelanceerd hebben... is een natuurlijke desinfectielijn.
Maar volgens mij helpt het als je een voorbeeld geeft... waarvoor je zo'n smeer- en reinigingsmiddel kan gebruiken. Want voor de luisteraar is het volgens mij nog steeds niet duidelijk... wat jullie nou maken.
Ja, een voorbeeld voor uit de Aeroloop range is bijvoorbeeld een allesreiniger... een superontvetter, een kettingolie om je fiets mee te smeren. We hebben ook een kettingwax daarvoor ontwikkeld... die ervoor zorgt dat je ketting bijvoorbeeld minder snel zwart wordt... en langer schoon blijft. Maar het kan ook een montagepasta zijn of een kogellagenvet. En bijvoorbeeld in de agrarische industrie... wordt veel gebruik gemaakt van vetpatronen bijvoorbeeld. Kijk, daar hebben we ook een biologisch afbreekbaar smeervet voor ontwikkeld.
En hoe uniek is dat? Want lipide, daar heb je het over, hè, waar het van gemaakt is. Dat kwam ik wel wat meer tegen. Biologisch afbreekbare smeerolie. Ja, het is misschien niet heel gangbaar, maar ook weer niet ontzettend uitzonderlijk.
Je ziet wel eigenlijk 90% van de markt zit nog op mineraalolie gebaseerde producten. De uitdaging in die stap naar natuurlijke producten is uiteraard een kostprijsding. Maar omdat wij zeg maar onze koolzetolie betrekken van lokale boeren, direct van de boerderij, ben je op grondstofniveau nog steeds een vervijfvoudiging kwijt aan grondstofprijs. Maar goed, je streeft daarbij wel een eerlijke prijs naar, hè, voor de boer lokaal, in plaats van dat je grondstoffen van ver importeert die ook slecht zijn voor het milieu. En eigenlijk door een lange ontwikkeling van nieuwe bereidingswijzen met behulp van onder andere nieuwe technologieën, het transparanter maken van de supply chain, hebben we toch een commercieel model gevonden wat dit laat rekenen en waardoor je zeg maar echt de concurrentie ook aan kan gaan met die bestaande producten.
Oké, okay, en goed hard
en die omslag kan maken.
En misschien voor mij goed hard. Ondernemen is uitdagen. Ik zag dat jij trouwens een mooie subsidie van de gemeente Groningen volgens mij van 50.000 euro had binnengehengeld.
Ja, klopt.
Wat is nou voor mij als klant het voordeel van het gebruiken van jouw product en hoe vertaalt zich dat zeg maar in prijs?
Dat is echt veiligheid. En uiteraard ook dat ze beter zijn voor het milieu. Dus uiteraard zijn er ook heel veel producten in de markt die niet gezond zijn om in te werken. Misschien een leuk voorbeeld is onze spuitbussen. Wij maken gebruik van drijfgasvrije spuitbussen. Dus onze spuitbusjes zijn luchtgedreven. Dus die werken gewoon op lucht in plaats van drijfgas.
En hoe groot is jouw bedrijf in termen van omzet, winst, mensen?
Op dit moment zijn we met 10 FTE. Ik denk dat we dit jaar een totale investering doen van om en nabij 1,5 miljoen. En ik denk dat de omzet dit jaar, ik verwacht dat ongeveer naar 200.000-300.000 euro zal gaan.
En is het ook voor de consument direct bereikbaar of gaat het naar de tussenhandel?
Ja, we hebben twee verkoopkanalen. Dus op Aero Group zelf zit een B2B reseller webshop achter. Waar klanten eigenlijk in drie klikken een bestelling, zakelijke klanten, in drie bestellingen, drie klikken een herbestelling kunnen doen. En we hebben op de brands zelf, dus Aeroloop en Aeromedics, kunnen ook consumenten bestellen. Waarvan voor Aeromedics een consument het niet kan bestellen.
En wat heb je nodig nu? Want je bent op de radio, hè? Dus je kunt het nu allemaal eruit gooien.
Ja, nee, super. Ja, waar wij uiteraard naar op zoek zijn, zijn heel veel klanten.
Oh, is dat het? Nee, maar sommige mensen hebben geld nodig of bekendheid. Maar het zit er bij jullie nog vooral in een gebrek aan klanten, kan ik dat zo zeggen?
Ja, uiteraard het groeien van het klantportfolio, maar ook echt naamsbekendheid genereren.
Maar zijn het bijvoorbeeld fanatieke wielrenners die blij zijn met zo'n smeerolie voor die fietsketting? Of ben ik het als enthousiaste huispoetser die reinigingsmiddel wil?
Jij kwam hier helemaal bezweet aan fietsen net. Dus volgens mij ben je ook een soort enthousiaste wielrenner, of niet?
Ja, ook. Maar gewoon op een gewone fiets.
Ja, dat wel. Maar goed, vertel.
Ja, nee, klopt. We hebben bijvoorbeeld ook een multiolie. Nou, dat is een 100 ml verpakking en een kleine knijptube. Nou, dat is prima te gebruiken bijvoorbeeld om je, stel dat je een scheniertje in huis hebt die piept. Nou, een beetje van onze Aeroloop multiolie erbij en het is opgelost.
Zeg maar Haarlemmer olie is het eigenlijk, hè? Je kan het voor alles gebruiken.
Ja, ja, het is een 1001 olie.
Johan, ik zie jou glimlachen bij al die toepassingen. Of gaat er iets anders door jouw hoofd?
Ja, er gaat heel veel door mijn hoofd. Maar nee, absoluut enthousiast over de brede toepassingen. Maar volgens mij is het belangrijker wel dat je als ondernemer en als ook in zo'n geval wel duidelijk focust. En misschien ook om even beter denken met je. Hoe heb je je marketing geregeld? Want je zegt dat je op consumenten gaat regelen, gaat richten. Hoe heb je dat? Ga je dat zelf doen, Goedhart? Of gaat jouw broer dat doen of andere mensen vanuit jouw bedrijf?
Ja, klopt. We hebben een team. Alvorens we zijn gestart, hebben we uiteraard een heel lang ontwikkelingstraject gedaan. Dat is ongeveer een traject geweest, denk ik, van 3,5 à 4 jaar. Wat met name op de technische kant zat, natuurlijk in de productontwikkeling. Maar uiteraard hebben we ook commercieel hebben we een marketingplan gemaakt. Gekeken van oké, wat is ons manifest? Hoe gaan we het aanvliegen? Ga je alleen richten op zakelijke klanten? Willen we ook een rechtstreekse verbinding met de consument? En eigenlijk hebben we voor dat laatste model gekozen. En ja, ons manifest bijvoorbeeld is ook de natuurlijkste. Of dat kwam daaruit naar voren, heel kort gezegd.
Ik ga naar een afrondend advies van jou, Johan.
Ja, ik denk dat, wat volgens mij het belangrijkste, volgens mij heb je een heel mooi product, wat inderdaad een probleem oplost wat er is. Ook slim hoe je dat financiert met subsidies en andere gelden die je had binnengehaald, zag ik. Maar volgens mij is de essentie wel, als je op de consument gaat richten, dat je pitch wat strakker wordt. En dat je gewoon het strakker gepositioneerd en in de markt zet. Bij ons was er best wel wat onduidelijkheid, volgens mij allemaal, hier wat je nu doet en wat het betekent. Dus mijn advies zou echt zijn van ga dat versterken en ga eens misschien in je omgeving kijken wie je daarbij kan helpen. Ik zag jullie achtergrond en volgens mij is het ook wel goed om in het founding team, zoals je een bedrijf start, om daar ook iemand voor verantwoordelijk te maken. Meer de hustler, zoals wij hem altijd noemen. De commerciële man of vrouw die het aan de man brengt. Dus dat zou eigenlijk mijn voornaamste advies aan je zijn.
Dank. Ja. Zeg ik misschien ook wel namens Goedhart, of niet?
Nee, hartstikke bedankt. Uiteraard. Het advies is altijd welkom.
Mooi zo. Goedhart Borgeetjes van Aero Group. Wij gaan nu voor poging nummer 2 met Joost van der Griend van Dinaction. Voor de zekerheid, ben je er, Joost?
Ja, volgens mij wel. Ik weet niet wat er gebeurde, maar horen jullie mij?
Hoor ik jou? Ja, ik hoor je. 60 seconden, ze gaan nu lopen.
Oké. Miljarden pakjes en pakketjes worden er verstuurd en de aantallen blijven maar groeien. Maar we weten vaak niet goed wat erin zit. Misschien wel explosieven of drugs. Jaarlijks sterven er in Amerika meer dan 70.000 mensen aan overdosis opiaten, waarvan een groot deel illegaal het land binnenkomt via post en pakketjes. En recent nog volop in het nieuws. Nederland internationaal onder vuur om drugshandel per post. Huidige scansystemen, maar ook honden, zijn zeer beperkt en maken veel fouten. Dinaction ontwikkelt een systeem dat veel nauwkeuriger is dan de huidige X-ray en CT-systemen. En zonder dure operators die naar beelden kijken. Wij zien het verschil tussen melkpoeder en cocaïne en tussen stroop en nitroglycerine. Deze hoge nauwkeurigheid bespaart veel geld en tijd in het totale screeningproces. En het verhoogt de veiligheid. Wij zoeken investeerders die van high-tech maakindustrie houden, geduld hebben en samen met ons impact willen maken om de wereld veiliger te maken.
Nou, we moesten er even op wachten, maar dan heb je ook wel een pitch, Johan.
Absoluut, absoluut. En heel mooi, want ik zag ook dat jullie net in Amerika een prijs hadden gewonnen. 100.000 euro, volgens mij, vanuit het Witte Huis. Heel knap. Ja, ik vroeg me af, toen ik dat aan het lezen was en ook de winnaars daar, toen vroeg ik me eigenlijk af, hoe uniek is dit wat jullie aan het doen zijn? Want ik kan me voorstellen dat dit een probleem is wat heel veel securitypartijen en airports hebben. Van hoe kan ik zo snel mogelijk en met zo min mogelijk handjes die bagages kennen?
Ja, dat is een leuke vraag. Hoe uniek zijn wij? Nou, de reden dat we de finale hebben gehaald in Amerika van deze prijs was puur omdat we zo uniek waren. Oorspronkelijk was de prijsvraag bedoeld om een hardware systeem te leveren. Wij hebben vanaf begin af aan gezegd, dat kunnen wij niet. We hebben nog geen systeem, we zijn nog very early stage. Maar we hebben toch meegedaan aan die prijsvraag. En we zijn toch in de finale gekomen, heeft ons $100,000 opgeleverd. Juist omdat we zo uniek zijn en omdat het zo nieuw is ten opzichte van de huidige technologieën. Zal ik dadelijk nog iets over vertellen. Maar wat ook leuk is om te zeggen, is dat wij dus door die prijs, als jonge start-up uit Eindhoven, een vermelding hebben op de website van het Witte Huis. Dat is natuurlijk altijd leuk.
Supercool. Ja, het klinkt ook heel interessant. Hè? Natuurlijk, Schiphol in Haarlemmermeer lijkt me ook heel erg meeluisteren van wat boeiend. Dat je met, wat ik van begrijp, soort energie toch materiaal van elkaar weet te onderscheiden. Maar wat mij opviel in die pitch, want het was super strakke pitch. Maar je zei dat mensen geduld moesten hebben. Kan je daar nog iets over vertellen?
Ja, dat heb ik er expres ingezet. En dat komt, wij zijn, dat zegt natuurlijk elke start-up, wij zijn een unieke start-up, maar wij zijn nog very early stage. Wij zijn pre-prototype, we zijn pre-customer, we zijn pre-revenue. En ons systeem is een uitermate complex systeem. Wij noemen onszelf, dat is ook onze ambitie, de ASML van de security equipment. Oh. En om überhaupt een werkend prototype van zo'n systeem te bouwen, gaat ons anderhalf jaar en een paar miljoen euro kosten. En daar kom je precies in het lastige probleem op dit moment wat wij ervaren in Nederland. De high-tech hardware start-ups die hebben het heel moeilijk in Nederland. Want het ecosysteem voor start-ups in Nederland is best goed. Investeerders kunnen in feite behoorlijke keuzes maken. Maar wij zijn high-risk en je hebt dus inderdaad, het gaat 5, 6, 7 jaar duren voordat een investeerder zijn geld terug heeft.
Maar met high-risk bedoel je dat er onderweg van alles mis kan gaan en dat het nog maar de vraag is of jouw technologie wel werkt,
dat geldt. Ja. Dat geldt natuurlijk voor elke start-up. En een investeerder wil natuurlijk graag eerst een werkend prototype zien. En juist om zo'n werkend prototype te maken hebben wij best veel geld nodig. Dus dat kip-ei-probleem, die valley of death, die is in ons geval wel een fix-end groter dan bij de web en de app en de platform start-ups.
Ja, we komen helemaal in jouw wereld terecht, Johan. Ja, want jij hebt hiermee te maken natuurlijk. Ja. Waar stop je wel geld in, waar niet in? Hoeveel risico wil je nemen?
Ja, en Joost, en zoals jij nu bent, wij noemen dat altijd een PowerPoint company. Het zijn eigenlijk hele mooie slides met wat onderzoek. Maar je bent eigenlijk ook verder door die accreditatie die je nu al hebt gekregen vanuit het Witte Huis. Om zoveel geld op te halen in een fase, of zo, je bent een bedrijf wat nog niet proven is, dat is uitdagend. Zeker in investeringsland en zeer zeker in hardware. Heb je op een of andere manier, of kun je een manier bedenken dat je een, zoals we dat noemen, altijd een MVP, een minimal viable product, bouwt. Dus voor het prototype. En bijvoorbeeld kan aantonen dat je technisch, wat je zegt, dat je dat ook echt kan. Zodat je eigenlijk dat stapje naar dat prototype, dus naar die grote investering die je nu wil gaan ophalen, dat je die eigenlijk verkort en daarmee aan investeerders meer zekerheid geeft.
Ja, dat is een goed punt. Dat doen wij zeker. We hebben toevallig deze week testen gedaan in Braunschweig in Duitsland met verschillende subsystemen. Ik moet er helaas wel bij zeggen, wij waren van plan om in Amerika testen te gaan doen. Daar staat eigenlijk de meest ideale deeltjesversneller voor ons. Daar is er maar één van op de wereld, die mag het land niet verlaten. Dus wij hebben wel wat negatieve impact doordat we daar niet kunnen testen. Maar ons doel was om inderdaad daar subsysteemtesten te doen en als het ware aan het eind van het jaar een live demonstratie te kunnen geven aan investeerders en klanten, potentiële klanten, om te laten zien dat het werkt. Maar dan zijn we er nog niet, want om een echt volledig geïntegreerd werkend systeem te maken, we kunnen geen half prototype maken, we kunnen wel subsystemen maken, maar geen half prototype. Ergens zal toch dat geld op tafel moeten komen om 2,5 miljoen, 3 miljoen te moeten investeren. Om
het wordt steeds meer. Als we nog even praten, heb je 10 miljoen nodig.
Maar volgens mij gaat het wel helpen als je toch al een soort bewijs kan aanleveren dat het werkt op een deelgebied. Want dan kan je mensen natuurlijk wel overtuigen. Want het klinkt fantastisch, hè? Van je weet het onderscheid tussen melkpoeder en cocaïne zonder menselijk toevoeging. Dus dat wil je graag aangetoond zien natuurlijk.
Ja, nee, dat klopt. Ja, daar zit nog een andere uitdaging aan. En dat is dat de theorie hierachter, dat je, wij doen dat met neutronen, de theorie dat je met neutronen die je op atomen afbombardeert nauwkeurig materiaalidentificatie doet, dat is eigenlijk niet nieuw. Dus wij hebben ook geen researchprobleem, wij hebben een engineeringprobleem. En het betekent dus dat als wij willen bewijzen, want de theorie bewijzen is niet zo moeilijk, dat is in feite al gebeurd, maar er is nog nooit iemand geweest die het gelukt is om zoiets te maken in een compact commercieel systeem. Er zijn ooit in het verleden systemen gemaakt zo groot als een tennishal, maar die zijn absoluut niet commercieel. Dus onze uitdaging zit juist ook in het maken en niet in het onderzoeken. En om te maken, dus om te bewijzen aan Schiphol dat wij een machine van 8 meter lang en 3 meter breed kunnen maken die het daadwerkelijk doet, moeten wij verder gaan dan alleen theoretische exercities en moeten we gewoon een systeem maken dat werkt. En daar komen we helaas niet onderuit.
Johan, ik kom ook niet onder een slotconclusie uit van jou. Wat denk je als je dit allemaal hoort?
Ja, vind een manier toch om die shortcut te maken. Want ik denk dat je in huidige tijden, we horen denk ik allemaal de economische cijfers, hardware investeringen zijn al moeilijke, lange ontwikkeltijden, onzekerheid, et cetera. Ik zou echt gaan kijken op een of andere manier, kun je bewijs opbouwen. En het kan inderdaad wat je zegt met die 8 meter, 3 meter brede producten te maken. Maar misschien kan je het wel op een veel kleinere manier. En dat je daarmee toch een klein stukje bewijs bouwt, daarmee investeringen ophaalt van investeerders en daarmee een stap verder zet in plaats van die enorme grote stap die je nu probeert te zetten. Dus ik zou hem in kleine stapjes opdelen.
Ja. Okay.
Dank jullie allen. Dat zeg ik tegen Joost van der Gint van Dynaction. Goedhart Porgesius hoorde eerder van de Aero Group. En iemand die je helemaal niet lang hoeft te missen. Want hij is ook lid van ons ondernemerspanel. Johan van Meel van Peak Capital. Om dit nog even af te ronden. Wil je nou ook komen pitchen? Het kan veel opleveren. Misschien wel 3 miljoen. Je weet het niet. Zaken@bnr.nl is het mailadres.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Vorige week werd Garmin slachtoffer van een ransomware aanval door de Russische hackersgroep Evil Corp. Dagenlang waren de diensten van Garmin onbereikbaar. Het is steeds makkelijker om dat soort aanvallen te doen, omdat er zoiets bestaat als ransomware as a service. Het is een service waar ik nog geen gebruik van heb gemaakt. Maar Rob Blauwboer, consultant bij Yenlo, freelance techjournalist, die weet er wel meer van. Althans, dat hoop ik. Rob, leg allereerst maar eens, goed dat je er bent, het idee van ransomware as a service uit.
Nou, bij ransomware as a service moet je denken dat je op het dark web een ransomware module koopt of huurt, die je vervolgens zelf kunt gebruiken om organisaties of bedrijven af te persen. En degenen die het aanbieden hebben dan ook een helpdesk als je vragen hebt.
Echt een helpdesk? Ja, daar kan ik gewoon contact mee opnemen.
Ja, dat is echt zo. Het is natuurlijk niet een helpdesk met een telefoon. Het zal veel eerder gaan via e-mail. Maar er zit gewoon ook echt een businessmodel achter een ransomware aanval. En dat betekent dat als jij dat huurt of jij gebruikt het en een organisatie is slachtoffer, dat ze met jou in contact moeten kunnen komen met iemand die die bestanden weer kan ontsluiten. Tegen betaling natuurlijk.
Ja. Ja, kun je me allereerst toch nog even uitleggen hoe het werkt? Hè? Dat ransomware, dat is niet helemaal nieuw, maar waar is het allereerste begin? Hoe werkt het?
Nou, de eerste besmetting kan bijvoorbeeld gebeuren via een e-mail waarbij iemand op een bepaalde link klikt. Die link is voorzien of gaat door naar malware en die begint dan eigenlijk de versleuteling bijvoorbeeld op je computer met het versleutelen van bestanden. En omdat we heel veel gemak hebben tegenwoordig met allerlei systemen die aan elkaar gekoppeld zijn, gaan die scripts gewoon doorlopen. En iedere keer gaat hij verder naar een volgende drive en begint te versleutelen.
Nou, en we hadden het net over Garmin, recent slachtoffer. Geldt ook nog voor, als ik het me goed herinner, de Universiteit van Maastricht. Gaat het daar dan op dezelfde manier?
Ja, er zijn natuurlijk diverse strengen van dat soort ransomware software. Garmin was Wasted Locker. Unimaas weet ik niet, maar iedereen kan slachtoffer zijn, groot en klein. En wat het helemaal het vuile is van dit soort dingen, is dat ze gaan kijken waar ze de grootste kans krijgen om betaald om hun geld te krijgen. En het maakt niet uit of er doden vallen.
Is dat overdrachtelijk?
Nee. Zij zijn in staat om ziekenhuizen aan te vallen midden in een coronapandemie.
Ja.
Want dan moeten ze wel. EPD's die zijn dan bijvoorbeeld versleuteld als dat gebeurt. Ja, dan is het een kwestie van leven en dood. En het maakt hen echt niet uit of dat gebeurt.
Ja, maar een ziekenhuis, de Universiteit Maastricht, je komt natuurlijk overal tegen. Waarom dan Garmin? Is dat ook omdat dat bijvoorbeeld een bedrijf is dat zijn beveiliging niet goed op orde heeft?
Dat zou kunnen. Ik weet niet hoe precies het gelopen is. Hè. Garmin vertelt er ook niet zo heel veel over. Er zit ook een grote mate van schaamte in. Er zijn een paar dingen belangrijk. Hoe makkelijker het is om binnen te komen, des te makkelijker doelwit ben je. Maar de organisatie moet ook willen betalen, want anders heeft het voor hackers geen zin.
Maar wat als je niet betaalt?
Dan moet je zorgen dat je het zelf oplost. Er zijn een aantal keys al beschikbaar. Die staan gewoon onder andere gedeeld door de politie. Maar het beste is natuurlijk, en daar sprak ik laatst over met Sovos, dat je gewoon ook echt voorbereid bent. Want dit kan iedere organisatie gebeuren.
Nou, Sovos, overigens, die hebben daar wel een belang bij, want ik geloof dat dat een leverancier is van tools, toch?
Ja, ze hebben een tool die kan helpen met de detectie van dat soort ransomware aanvallen. Maar het is meer dan dat. Je moet zorgen dat je een plan hebt. Is er binnen BNR een plan? Wat gebeurt er als wij met ransomware worden aangevallen? Je moet backups hebben. Niet één backup, maar meerdere backups op meerdere locaties die ook niet te bereiken zijn vanuit het netwerk zelf. Hmm. Ja. En die moet je regelmatig maken.
Is dat een wethouder van de gemeente staat hier aan tafel? Wat weet jij daarvan?
Nou, wij hebben hier laatst heel uitgebreid in het college over gesproken met de burgemeester en wethouders. Om dit ook echt zo verder uit te rollen om die bescherming te zoeken. Die backups maken verschillende servers, verschillende locaties. En ook die bewustwording in het gemeente, ook natuurlijk bij medewerkers. Ja, let heel goed op. Hè. Waar klik je op? Wat doe je? Want Rob die noemt het net ook al schaamte. Dat is natuurlijk, je voelt je ook ontzettend onnozel als jij degene bent waar dit naar binnenkomt.
Dan tot slot nog, want de optie die de minste weerstand oplevert is betalen. Maar daarmee wint natuurlijk de crimineel.
Ja, volgens Sovos kom je automatisch op een ander lijstje te staan. Want jij hebt betaald, dus is de kans dat je de volgende keer betaalt, is dan ook groter. Want je hebt in ieder geval die bereidheid.
Nee, dubbel de zaak.
Dan ben je dubbel de zaak. Zouden jullie als gemeente betalen als jullie zouden worden
aangevallen? Ik mag toch aannemen van niet? Dus dat we dan, wat je net zegt, dan moet je het zelf oplossen. Nou, dan denk ik dat we alles erop in zullen zetten om het zelf op te lossen.
Ja, en de stappen zijn heel makkelijk. Zorg dat je een plan hebt. Zorg dat je backups op orde zijn. En kijk naar detectiesoftware om die aanvallen vroegtijdig te stoppen. Maar, zoals bij heel veel dingen, garanties dat je geen slachtoffer wordt, ja, die zijn er niet.
Rob Blauwboer, dankjewel. Tot volgende week.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Moet het kabinet de coronamaatregelen aanscherpen om een nieuwe lockdown te voorkomen, of moeten versoepelingen nu juist ruimte geven om langzaam weer meer omzet te realiseren? En een Nederlandse investeerder investeerde in een bedrijf dat fraude moet helpen opsporen, maar nu is het bedrijf zelf onderwerp van zo'n fraudeonderzoek. Dat en meer in het ondernemerspanel, en daarin zit Jury van Alteren, eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven, Johan van Meel, oprichter en managing partner van Peak Capital, en mijn zakenpartner is Marja Ruigrok, wethouder in Haarlemmermeer, onder andere met in de portefeuille economie en innovatie. Welkom allen. Wij beginnen traditiegetrouw met jullie eigen nieuws van de afgelopen week. Jury, zeg het ons.
Ja, Thomas, ik ben natuurlijk net terug, dus ik ben nog een beetje, ik moet weer een beetje terug op aarde komen. Maar ik.
Waar ben je geweest dan? Als je zegt terug op aarde komen, dan ben ik heel benieuwd.
Ik ben drie weken op vakantie geweest, Thomas. Dat is niks voor mij. Dus, niet zozeer ver, maar wel voornamelijk heel lang. Maar ik zag gisteren een mooi onderzoek. Zoals je weet ben ik natuurlijk van de duurzaamheid. En ik kijk natuurlijk naar de ontwikkelingen op het gebied van corona en alles wat daarbij hoort. En ik vond een mooi onderzoek werd gepresenteerd door ABN AMRO gisteren. Waarbij uit het onderzoek blijkt, en er is onderzoek gedaan voor de coronacrisis en nu tijdens de coronacrisis. En daar is eigenlijk niet zozeer dat het percentage hoger wordt van mensen die het klimaat of duurzaamheid belangrijk vinden. Maar vooral dat ze in veel grotere getalen bereid zijn om ook daadwerkelijk stappen te zetten. Nou, dat is natuurlijk wel interessant. En wat ik vooral interessant vind, is om dat te volgen in het kader van wat nu ook in het nieuws voorbij kwam. Dat het weer 12%, dat de economie 12% is gekrompen. Hoe kan je er nou voor zorgen dat je innoveert en dus niet met hele veel hogere kosten juist duurzame producten die daarop aansluiten probeert aan te bieden, maar juist innoveert zodat het vergelijkbare kosten zijn, maar wel de economie en het klimaat verbetert. Dus interessant onderzoek om te lezen.
Maar is de grootste stap die dan wellicht in dat onderzoek is meegenomen dat mensen niet meer een vliegvakantie boeken en dat ze dat misschien doen omdat ze duurzaamheid belangrijk vinden, maar het ook niet zo'n prettig idee vinden?
Ja, nou ja, dat uit dit onderzoek komt naar voren. Hè, daar wordt ook bijvoorbeeld het voorbeeld aangehaald. Hè, is dat men aangeeft dat, dat de mensen die vliegen, dat daarvan nu 80% aangeeft dat ze minder willen vliegen of minder gebruik willen maken van reiskilometers op de traditionele manier. Dus met een vliegtuig of met de auto. Ja. En de vraag is natuurlijk wel, hè, dan krijg je natuurlijk wel weer de vraag, komt dat nou door het zien, hè, het leggen van de link tussen corona en het klimaat en klimaatverandering en weeffouten in de economie die duurzamer moeten zijn? Of schrikt men heel erg van corona en zegt men, ik ga voorlopig sowieso niet meer vliegen, dus dan kan ik dat ook wel aan duurzaamheid koppelen. Is wel,
Johan, ik zie bij jou allemaal paparazzen voor je neus liggen. Mm-hmm. Ook met jouw eigen nieuws?
Ook met mijn eigen nieuws.
Mooi zo.
Ja, zeker in het slechte nieuws met wat we allemaal horen economisch wat er gebeurt en de zorg over corona. Ik denk mooi dat er ook hele mooie bedrijven in Nederland worden gestart. Trouwens, misschien wel even...
Met jouw hulp, begrijp ik?
Nee, in dit geval niet met mijn hulp. Nee, ik ken ze toevallig wel, maar niet geholpen. Nee, het bedrijf Silo in Nederland. Die hebben net 9,5 miljoen euro funding opgehaald. En dat is een bedrijf wat de communicatie tussen medische professionals faciliteert. Dus dat je eigenlijk veilig met elkaar als medicus kan communiceren met foto's, beelden, et cetera, en tekst. En ik heb zelf ervaren een tijdje geleden dat mijn WhatsApp-account was gehackt. En toen kwam ik eigenlijk achter hoe belangrijk het is dat je alles veilig noemt. Want ik kwam ook achter dat ik allerlei dingen had gedeeld die ik eigenlijk niet via WhatsApp had moeten delen. En dit bedrijf...
Nou, ben ik wel nieuwsgierig.
Nou, dat is een detail. Okay. Maar dit bedrijf laat eigenlijk ook zien dat het dat goed kan. En ik vind met name heel mooi, want ze lossen dus echt een probleem op waarvan we ons eigenlijk allemaal bewust zijn, maar wat we allemaal negeren. Want we delen allemaal, ook professioneel, informatie via WhatsApp en andere communicatiemiddelen. Maar ook laten zij zien dat je tijdens corona, de groeicijfers staan er ook in, dat je gewoon fors door kan groeien. En dit biedt ook echt wel kansen. En ik denk ook dat deze tijd voor ondernemers, je ziet eigenlijk dat heel veel succesvolle bedrijven die beginnen in economic downturns. En dit is dus ook een bedrijf wat gewoon laat zien dat je tijdens de barre tijden die we nu hebben, gewoon heel goed succesvol kan zijn.
Ik wil met jullie naar de coronaregels. Ik denk dat ik dan ook op jouw terrein kom. Want daar moet je als wethouder denk ik ook over nadenken. Het wordt op verschillende plekken nu steeds drukker. Het aantal besmettingen neemt ook weer toe. Het kabinet neemt voorlopig geen landelijke maatregelen tegen die brandhaartjes. Wel kunnen veiligheidsregio's maatregelen nemen. Dat werd bekendgemaakt op een persconferentie. Aan het woord is de voorzitter van dat veiligheidsberaad, Hubert Pruls.
Een hele belangrijke vraag voor ons als veiligheidsregio's samen met het kabinet was eigenlijk, en dat was ook de reden om vandaag bij elkaar te komen, is de situatie nu zodanig dat je nieuwe nationale, dus brede maatregelen nodig hebt, of gaan we nu verder op die regionale aanpak, zoals die eigenlijk is afgesproken op het moment dat de eerste versoepelingen in juni en juli ingingen. En we hebben dat laatste met z'n allen samen met de minister geconcludeerd. Dat wil dus niet zeggen, als je niet voor nieuwe nationale maatregelen pleit, dat er niets aan de hand is.
En daarbovenop komt dan nog een discussie over, mag dit allemaal wel? Druist dit in tegen onze grondrecht, de grondwet? Staatsrechtgeleerden heb ik aan het woord gehoord. Ik heb Abu Taleb, de burgemeester van Rotterdam, aan de talkshowtafel van Opeen gezien. Die heeft niks mee te maken, ik ga het gewoon zo doen. Ja. Marja, wat denk jij als bestuurder van een gemeente?
Ja, wij zitten ook in de veiligheidsregio Kennemerland, net tegen Amsterdam, waar Amsterdam dan in ligt. En ik snap wel om die regionale aanpak door te voeren. Omdat je dan echt kan inzoomen op die brandhaarden. Wij hadden dan bij onze buurgemeente in een café in Hillegom was er een brandhaard die dan heel lokaal ook aangepakt kan worden. Want om nou de cafés te sluiten in Friesland omdat er in de Kalfstraat heel veel mensen lopen, dat is denk ik minder effectief dan echt gewoon lokaal, regionaal maatregelen nemen.
En wie vind jij dan eigenlijk dat hierover zou moeten gaan? Je hoort verschillende mensen voorbij komen. Tamara van Ark zegt er iets over. Hubert Pruls zegt er iets over. Abu Taleb zegt er iets over. Geleerden, wetenschappers die enerzijds betwijfelen of dat mondkapje überhaupt wel werkt. Ja. Anderzijds ook nog weer eens zeggen, dit kan helemaal niet. Dit mag je niet opleggen.
Ja, ik vind wel dat uiteindelijk nu, hè, we zitten in een situatie die uniek is, waarin die gezondheid toch boven alles gaat. En dat we het bij die veiligheidsregio's neerleggen, waarin onderling dus die burgemeesters die afspraken maken. Dat denk ik dat dat een goede manier is. En ik kom ook wel vinden dat...
Er zijn toch helemaal geen onderlinge afspraken?
Wel binnen een veiligheidsregio. Hè? Dus er zijn 25 veiligheidsregio's in het land. En vaak wordt binnen één veiligheidsregio wel gezegd, nou, wij doen dit en de anderen doen dat misschien niet. En soms is dat heel verwarrend, hè, want dan gaat er ergens een bowlingbaan open en de anderen niet. En, maar goed, ik vind het op zich logisch dat de burgemeester daar dan uiteindelijk over gaat. En daar die ook voor die handhaving...
Vind jij het net zo logisch, Johan?
Ja, ik vind het net zo logisch. Ik vind het wel gek, want ook gisteren in die uitzending op één...
Logisch en gek tegelijk?
Ja, nee, ik vind het logisch dat de burgemeester erover gaat... maar het is wel gek de discussie ook over mondkapjes die je nu hebt. Dat vind ik een hele gekke discussie. Want RIVM en ook het kabinet of de overheid... stelt er heel erg op het standpunt dat het niet bijdraagt aan gezondheid. Terwijl je eigenlijk alle landen om ons heen... en ook steeds meer de discussie gaat krijgen dat eigenlijk mondkapjes wel... verplicht zouden moeten worden gesteld. Dus ik zou zelf ook als burgemeester, ook even los van natuurlijk het risico wat lokaal is, heel erg neigen om het zekere voor het onzekere te nemen, zoals Abu Talib gisteren ook zei.
En Femke Halsma natuurlijk ook, die dat ook in de Kalfstraat en op plein 4045 bijvoorbeeld doet op de Wallen. En ik denk dat dat ook goed is om gewoon echt te weten van dit is mijn situatie hier. Hier gaan we op in. En dan gaan we dus de maatregelen nemen die nodig zijn. Mm-hmm. Wij hebben dan ook overleg gehad van nou voor ons in de gemeente Haarlemmermeer is dat die noodzaak er nog niet om dat we niet van dat soort drukke plekken hebben. Want wat het voordeel is van een mondkapje, denk ik persoonlijk, is dit heel even. Hè? Dus los,
pas op.
Oh, dat kan niet. Dat bestaat eigenlijk niet, hè, persoonlijke titel. Nee, maar het bewustzijn vergroot wel. Als je zo'n mondkapje op hebt, als je al in België bent of in Frankrijk en je gaat een winkel in of een hotel of wat dan ook, dan ben je in ieder geval steeds bewust van ja, dat coronavirus is er natuurlijk nog steeds. Hè? En wij zijn degene die het verspreiden. Het gaat niet echt dat virus zelf niet. En zo'n mondkapje helpt je dan misschien in ieder geval bij van jongens, het is niet over.
Jury, dit is het ondernemerspanel. Die mondkapjes en de mondkapjesplicht speelt vooral op drukke plekken. Waar heb je nou als ondernemer baat bij? Bij mensen die zonder mondkapje gewoon de straat op gaan en die misschien wel ten onrechte denken dat virus is niet meer onder ons, wij gaan weer vrij bewegen. Of heb je meer baat bij mensen die juist weten van hé, dat virus is er nog, maar ik ga toch de straat op?
Nou, als je het puur vanuit ondernemers bekijkt, denk ik dat je ziet natuurlijk wel langzamerhand, zie je wel de steun voor maatregelen afbrokkelen. En ik verwacht ook wel dat op het moment dat steeds meer ondernemers het moeilijk zouden krijgen, hè, zeker horeca-ondernemers en andere ondernemers die steeds meer last krijgen om hun hoofd boven water te houden, dan is volgens mij men juist heel erg gebaat bij duidelijkheid en niet bij allerlei verschillende varianten die per regio gelden. Dus ik vind dat een beetje een rare situatie vanuit de ondernemerskant. En ik merkte het zelf. Ik was op vakantie in Noord-Frankrijk. Het was voor mij en mijn gezin eigenlijk heel simpel en heel duidelijk. Want er was één regel die werd ingevoerd vanaf volgens mij 18 juli daar. En dat was overal in openbare gelegenheden een mondkapje dragen. En overal waar je binnenkomt dat alcohol gebruiken om je handen te schoon te maken.
Hoewel die Fransen zijn fanatiek in sommige zaken. Dus alcohol gebruiken kan misschien sowieso. Johan, jij wilde tot slot hierover ook nog iets zeggen?
Ja, ik was in Maastricht toevallig afgelopen weekend. En dan zag je hetzelfde, dat bepaalde cafés heel strak de regels hanteerden. En je zag aan de andere kant andere cafés waar het gewoon helemaal druk was. En ik denk ook als je regionaal dat beleid hebt, dat is volgens mij ook wel heel belangrijk om aan de consument, maar ook aan ondernemers uitleggen waarom je dat doet. Want anders gaat de consument natuurlijk naar het café wat wel buiten die regio zit. En dan gaat hij gezellig feest vieren. Ja, dat lijkt me de uitdaging met dit verhaal.
Dat is ook een uitdaging, maar als je het echt heel lokaal houdt, dan moet je dus ook in de straat, bij wijze van spreken, of het horecaplein, die afspraken met elkaar maken. En dan, dan ga je ervan uit dat die afspraken ook gehanteerd worden.
Mm-hmm. Ja, mensen verwachten helemaal niet dat ik trouw aan een jingle ben, maar dan ben ik wel degelijk. Komt-ie.
Zaken doen.
Dat doe ik allemaal om nog even te kunnen zeggen wie er in het ondernemerspanel zit. Jury van Altera, eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven. Johan van Meel van P Capital. En mijn zakenpartner is Marja Ruighok, wethouder in Haarlemmermeer. En op ons menu staat Trustify. Het bedrijf wil andere bedrijven en klanten helpen om fraude op te sporen. Koppelt klanten aan privédetectives zelfs. Maar het bedrijf wordt nu zelf onderzocht. De eigenaar is opgepakt voor fraude, witwassen en oplichting. Groot stuk daarover in NRC. Met onder andere ook een bijrol voor een Nederlandse investeerder, Jeroen Bertrams. We kennen kennen hem, want hij beoordeelt ook in dit programma wel eens een pitch. En hij is erin getrapt. Hij heeft geld gestopt in dat bedrijf. Toch nog even voor de zekerheid, Johan. Zijn ze ook bij jou langsgekomen?
Nee, helaas.
Nou, dan ben je misschien niet uitzonderlijk, want ik wil daar toch nog wel even over door. Jeroen Bertrams zegt tegen NRC, er deden allemaal top-investeerders mee. Die zijn toch ook niet allemaal tegelijk even gek? Ja, werkt het wel zo? Kijk jij ook naar van, hey, zij stappen erin, zij ook. Waarom wij niet?
Ja, er wordt denk ik meer naar ons gekeken. Want Jeroen Bertram is natuurlijk een angel-investeerder. En die kijken vaak wat doen professionele VC's, zoals P-Capital. Dus dat wordt vaak gevolgd, dat herken ik wel. Ik denk dat het als investeerder natuurlijk altijd belangrijk is om je eigen métier en je eigen gevoel te volgen. Wat Jeroen dus ook heeft gedaan. Want die heeft uiteindelijk bij een volgende ronde ook gezegd, ik ga toch niet meer mee, want ik vertrouw het niet. Maar zij hebben echt wel moedwillig de hele boel bij elkaar gemogen. Dat is echt bizar. Ik bedoel, ik maak zelf ook wel eens mee in gesprekken met ondernemers dat zaken wat positiever worden voorgesteld. Dat maken we denk ik allemaal als investeerder mee. Want
je gaat niet voortdurend mee?
Nee, niet voortdurend. Nee, want je hebt ondernemers die zijn daar heel reëel in. En die spiegelen het zich voor hoe het is. En er zijn mensen die polishen het een beetje meer op. Wat ik ook begrijp als investeerder. Want immers je verkoopt je bedrijf als het ware. Dus dat is wel logisch. Maar echt de boel moedwillig voorliegen. Zoals hier is gedaan. Echt volledige fraude. Ik bedoel, die man die heeft volgens mij van de 16 miljoen de helft privé gebruikt. En aan zijn vrouw betaald. En
had een keurig salaris op vakantie. Van $75.000 per maand. Nee, sorry, per maand zou niet keurig zijn, per jaar.
Ja.
Maar wel heel veel uitgegeven op Amazon, sieraden, verzin het allemaal maar.
Een privéjet ingezet om zijn kinderen naar zomerpark te brengen. Of zomerkamp, heel gek.
Ja. Ja. En dat
ik wist helemaal niet dat het zo duur was, joh, dat privéjet.
Nee, en dat is op zich wel verbazend. Dat je, kijk, je kan er ingetuind worden. En ik denk, als je fraude wil plegen, zeker in zo'n geval, dan kun je altijd fraude plegen. Je kan altijd de boel bedonderen. Maar dit heeft best wel lang geduurd. En het gaat ook om heel veel geld. Dus er hebben heel veel mensen zijn hier iemand gevolgd. Zonder eigenlijk een goede check te doen. En wij investeren natuurlijk zelf ook in bedrijven. En we gaan wel iedere keer als wij een nieuwe ronde doen. En dat is bij dit soort bedrijven natuurlijk vaak nodig. Dan doen we altijd even een check op dat moment ook. Van hey, hoe staat het ervoor? En even wat extra prik ook in de boekhouding, betalingen, et cetera. Dus dat is wel verbazend. Maar wat ik ook las in alle artikelen is dat er echt alle bankrekeningen werden nep nagemaakt, et cetera. Dus er is echt wel heel veel.
Ze hebben wel veel moeite gedaan om het geld ook binnen te halen.
Ja, maar dan kom je eigenlijk op een dossier dat vaker wordt besproken in alle media, namelijk Wirecard. Daar geldt natuurlijk ook dat alles en iedereen erin zat, dat het behoorlijk goed is opgetuigd. En er zijn hier ook in dit programma verschillende experts geweest die zeggen, als er zo alles op alles wordt gezet om de boel te belazeren, dan kom je daar niet achter. Dat is ontzettend ingewikkeld. Maar Jury, is dat niet ook een beetje makkelijk?
Nou, hoe bedoel je makkelijk?
Nou, iemand, een accountant, een toezichthouder moet hier toch op een bepaald moment doorheen kunnen prikken.
Ja, dat zou je wel verwachten. Maar het is, ik weet niet, als je, ik kan me nauwelijks voorstellen, maar als je als ondernemer dus vanaf het allereerste moment eigenlijk alleen maar bezig bent om te kijken hoe je de boel vanaf het allereerste moment zo goed mogelijk kan flessen, ja, dan ben je misschien wel niet zo'n goede ondernemer, maar juist een vakkundige leugenaar. En dat, ja, en dat zie je natuurlijk, soms zie je van die schandalen voorbij komen waarbij je merkt dat men gewoon heel erg goed kan liegen. Ja, en ik kan me voorstellen dat een accountant ook maar een mens is dan. En dat niet alles wat dan zwart op wit staat nog verder gecontroleerd kan worden dan dat. Maar
ja, ik las zelf dat er was een discussie op LinkedIn ook over dit onderwerp. En een van de angel investeerders, die zei ook van, ik wil gewoon, als ik bij een bedrijf investeer, iedere twee weken kunnen inloggen met mijn bank in de bankaccount en echt die check handmatig doen van de betalingen. En dat is eigenlijk de enige manier waarop je dat zou kunnen voorkomen. Dat je echt gewoon zelf inlogt met je bankpas en kijkt naar alle betalingen. Maar het is natuurlijk bizar dat je zo ver moet gaan qua controle.
Precies, maar als zo'n iemand daar echt kwaad wil, die heeft dan natuurlijk dan daar weer een andere bankrekening voor, waar jij dan op inlogt en je controles doet. En dan gaat het schimmige weer via een andere bankrekening, denk ik.
Maar ik denk ook, maar ik denk ook wel dat het belangrijk is dat als ondernemer, je kan niet anders dan met investeerders samenwerken, toch op basis van een zeker vertrouwen dat je allebei voor dezelfde zaak strijdt. Hè. Dus ik zou enerzijds mijn investeerders nooit inzicht geven in al mijn bankgegevens, want dat vind ik helemaal niet relevant. En ze zijn investeerder, maar ze zitten niet op een directiestoel. En omgekeerd is het natuurlijk zo dat ik er vertrouwen in heb dat zij, als het nodig is, mee willen blijven investeren om die groei te blijven financieren. Dus ja, je moet op een of andere manier, moet je toch dit soort ellende dan maar proberen te vergeten. En als ondernemers echt met elkaar proberen samen te blijven werken. Ja.
En afgaan op je intuïtie, hopelijk.
Dat
gaan
name,
dan
toch?
Wat belletjes rinkelen.
Maar ja, nou Johan, dat is interessant, want jullie hebben dit waarschijnlijk ook wel eens aan de hand gehad, dat je dacht, klopt het wel, klopt het niet? Wanneer heb je dat gedacht en op basis waarvan?
Ja, wat je vaak doet is met ondernemers, wij praten heel veel voordat we gaan investeren. En dan je noteert alles en je luistert alles, et cetera. Op een gegeven moment ga je wat checks uitvoeren. Dat doe je eigenlijk in het hele proces, dat hele investeringsproces.
Wat voor checks zijn dat dan?
En dat zijn dan checks op mensen, maar dat is ook check op cijfers. En ook check op wie is die persoon en referentiechecks, et cetera. Dus dat is een hele belangrijke rol in het zogenaamde due diligence proces van een investeerder.
Referenties, dat was hier ook een belangrijk hoofdstuk. Want de baas van dit bedrijf
wilde geen referentie.
Ja, je moet die mensen niet voortdurend lastigvallen, joh.
Ja.
Vertrouw er dan maar op.
Ja, dat was volgens mij voor Jeroen ook een alarmbel. En dat zou ook voor mij een alarmbel zijn. Want ik denk, als je geen contact daarmee mag krijgen en je mag ook niet bij het kantoor langs, et cetera, dan klopt daar echt duidelijk iets niet. Dus ik denk, je hebt allerlei checks en balances die je eigenlijk inbouwt. En als angel investeerder, dan zie je wel vaak, vertrouw je eigenlijk dat professionele partijen die samen met jou investeren, die check doen. En als die dat dan blijkbaar nalaten.
Dat kan je niet als angel zelf doen.
Nee, dat is niet te doen. En als die dat nalaten, dan heb je natuurlijk een heel groot probleem.
Is er nog een mogelijkheid voor Jeroen en voor de andere investeerders dat hij en zij, als je het over al die andere investeerders hebt, hun geld terugzien?
Poeh, ja, dan moet je natuurlijk aantonen, want volgens mij is de entiteit inmiddels failliet. Dan moet je natuurlijk aantonen dat er moedwillige fraude is geweest. En dan moet je echt wel, zeker in de US, heel strak aantonen. Er wordt een flinke lawsuit. En dat brengt heel veel kosten met zich mee. En kun je bij deze man met zijn 75.000 euro inkomen en al die zomerkampflights die hij heeft gedaan, kun je er nog wel iets halen. Dus I don't know, maar dat lijkt mij een moeilijke zaak.
Wie van jullie heeft er een Blendl abonnement?
Ik.
Ja?
Ja.
En heb je met interesse gevolgd hoe het 2 van de 4, dat is toch meer dan behoorlijk?
Ik niet meer, ja.
Jij had het?
Ik had het wel, ja.
Okay. En Marja, jij hebt dan denk ik ook gevolgd dat het bedrijf is overgenomen door een Franse partij.
Ja, ik kreeg een mailtje van Alexander Klupping. Zo'n geautomatiseerd mailtje natuurlijk. Dus, en dat vond ik wel leuk, want daarin werd gezegd, ja, eigenlijk bijna een soort van mijn droom komt uit. Ik ben nu eindelijk internationaal geworden. We gaan samen met. En vervolgens las ik in de media natuurlijk, nou, het is gewoon verkocht en overgenomen. Ook niks mis mee, maar wel een ander soort boodschap.
Ja, want een eigenlijke droom, gaf hij in verschillende interviews aan, was om met zijn eigen bedrijf, met zijn eigen mensen, zeker, de maan te bereiken en met de rebellenclub de wereld te veroveren. Ja. Is dit dan second best, Jury, denk jij?
Nou, ik denk dat hij, volgens mij is hij gewoon is het een combinatie van twee dingen. Eén is, ik denk dat die partij die het heeft overgenomen op een gegeven moment wel concreet aan de deur is blijven kloppen. En ik denk het tweede is dat hij volgens mij gewoon heeft ingezien van, ja, ik ga gewoon deze race niet winnen. Dit gaat gewoon niet snel genoeg en ik krijg te weinig tractie, dus dan ga ik het combineren. Ja, en als je er dan vervolgens ook een goed bedrag voor krijgt en je ook nog een beetje mee kan blijven praten, dan denk ik dat second best in ieder geval wel een goede optie is.
Ja. Maar dat meepraten, dat was ook nog wel vaag in de berichtgeving. Ja. Van wat hij gaat doen, dat weten we nog niet precies. Dat vond ik ook op.
Ja, hij treedt in ieder geval terug als CEO. Hij krijgt een plek in het bestuur.
In het bestuur, maar wat zijn taak daar in dat bestuur is, dat was onduidelijk.
Creative, ja, toch?
Dus een beetje die 2 jaar doorzinkt te komen.
Ja, maar volgens mij heeft hij geen earn-out ook. Tenminste, dat las ik. Hij heeft zijn aandelen verkocht. Dus hij, en volgens mij stond ik een beetje open om nieuwe dingen te gaan doen. Wat ik las in de media. Ja.
Hey, maar hij zegt in wat algemenere zin, we zijn goed in technologie, maar minder goed in de commercie. Mm-hmm. Is dat voor jou een herkenbaar euvel?
Ja, dat is wel herkenbaar. Ook wat ik zelf merk als Blendl gebruiker. Ik was ook klant van het eerste uur. En toen al per abonnement switchte naar het premium model waarbij je betaalt, ben ik even meegegaan en ben toen afgehaakt. Maar ik denk,
er is ook een persoonlijk bericht van, toch?
Ja, absoluut. Helemaal volledig, ja. Beste Johan en zo.
Ja.
Maar ik denk, de kracht van Blendl is inderdaad de technologie. Ik vond qua gebruikersinterface, et cetera, dat was echt wel goed. Maar wat echt achterbleef is, volgens mij, is ook als je de aantallen bekijkt. Hij heeft nu volgens mij 80.000 abonnees. Zijn koper heeft 1,5 miljoen abonnees. Als je kijkt hoeveel geld er ook is ingegaan. Er is een beetje, volgens mij is 8 miljoen publiek. En volgens mij is er nog een paar miljoen ook door wat andere investeerders ingestort. Dus er is iets van 10 miljoen ingegaan. Daarmee zijn ze tot 80.000 gebruikers gekomen. En de Franse concurrent, die heeft hetzelfde bedrag opgehaald, maar die is tot 1,5 miljoen gebruikers gekomen en winstgevend.
Dus dan is er iets niet goed gegaan.
Ja, dan is er echt iets niet goed gegaan. Dat zit volgens mij, wat Alexander Klupping ook al zei in de pers, dat zit heel erg inderdaad in die marketing, in die distributie. Je ziet dat dit soort modellen, dit soort
marketing, we hebben het ontzettend veel over Blendl natuurlijk, als je kijkt naar hoe groot dat bedrijf nou werkelijk is.
Ja, maar dat is met name PR. Ik denk dat hij heel goed in staat is om zichzelf neer te zetten, ook op allerlei verschillende podia. Misschien af en toe wel een beetje te veel, I don't know, maar even van buiten kijkend. Maar de truc is natuurlijk bij zo'n bedrijf om heel veel gebruikers te krijgen.
Ja, dat kosten per nieuwe klant.
Kosten per nu de zogenaamde
laag houden,
de
kak. Dat was de kak.
De customer acquisition cost. Ja, sorry Marja.
Zo leren we weer wat.
Maar dat was het issue hier. En je moet even in zo'n partij, en ik begrijp zelf niet dat hij dat niet eerder heeft gedaan, moet je eigenlijk gewoon gewoon commerciële deals maken. Zoals Spotify dat ook heeft gedaan met de KPN's en de Ziggo's van deze wereld. Waardoor je eigenlijk gewoon daarin plucht op die userbase. En zij zijn eigenlijk altijd zelfstandig dit bedrijf blijven markten. Ja. En dan is het een hele dure kosten die jij betaalt om mij als consument te conforteren tot zo'n betalende
en dan te behouden. Hè? Want jij bent afgehaakt natuurlijk naar dat premium. Ik heb dat ook overwogen. Maar ja, ik denk, ik blijf erbij. Mm-hmm. Maar ik voel me niet per se een waardevolle klant. Dus ook dat doorzetten van dat abonnement is heel belangrijk.
Jury, ik had het idee dat jij nog iets wilde zeggen.
Nee,
dan een kritische vraag nog tot slot. Want er moet daar gereorganiseerd worden bij Blendl. Ja, dat hoeft hij dan ook niet meer zelf te doen.
Nee. Best wel lekker.
En dat is goed, toch? Een founder zelfs een bedrijf laten reorganiseren, dat is ook wel heel pijnlijk.
Ja. Oké, nou dan zijn we eruit, denk ik. En dat zeg ik natuurlijk met alle waardering voor de leden van het ondernemerspanel. Jury van Alteren van Duurzaam Bedrijfsleven, net terug van vakantie aan het landen, terug op aard. Johan van Meel van P-Capital, fijn dat je er was en ook fijn dat je de pitches hebt beoordeeld. Dubbelrol vandaag. En 2 uur lang messcherp, Marja Ruigrok, wethouder in Haarlemmeer. Fijn dat je er was.
Vond het weer leuk.
Dit was het voor vandaag. Maandag dan is er een nieuwe BNR Zaken doen. Dan gaat het over het festivalseizoen dat als een nachtkaars lijkt uit te gaan door de coronamaatregelen. Daar heeft ook Ticketswap zwaar onder te lijden. Oprichter Hans Ober is maandag te gast in BNR Zaken doen. Dus ik kijk daar vast naar uit. Doe ik ook naar Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD in BNR, die je zo meteen kunt horen en die gepresenteerd wordt door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee. Fijn weekend. Tot maandag.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli. Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.